Ontdek nu het VI PSV-abonnement. Al jouw PSV-nieuws op één plek. Krijg toegang tot exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten over de club PSV voor maar €4,99 per maand. Ga naar vi.nl/VI PSV en score nu jouw voordeel.
Van die afstand, een meter of 20, kan Willy van der Kuilen verschrikkelijk goed schieten.
Schieten Willy, zo hard als ze kan.
Ja, een goal, dan is hij door het net heen gegaan.
Niels scoort.
Van Nistelrooy.
Dit is een tweede explosie. En nu is het dik in orde.
Madueke. Ja!
Hij kwam schieten. Oh! Wat een schitterende goal.
Schieten Willy. Podcast seizoen 4, aflevering 349. Het is de dag na de nacht ervoor. We hebben fantastische gast Aad. Dankjewel dat je er wilde zijn.
Graag gedaan.
Ja. En je hebt een beter moment had je niet kunnen kiezen natuurlijk.
Nee, het is vrijdag. Daar ben ik onderweg naar het Gerardusplein op de markt met de fiets. En dan fiets ik ook altijd door de Paradijslaan en de Elsentlaan. Dus dan kom ik automatisch langs de Stadspaviljoen en dan ga ik verder door naar het Gerardusplein. En dan ga ik mijn...
Dit lag op de route eigenlijk.
Daardoor kon ik ook direct ja zeggen.
Ja.
Het kon niet beter gepland zijn ook, want ik fiets hier echt om 11 uur langs.
Nou kijk, dat is toch fantastisch.
Ja.
Nou, Björn, je hebt je mond vol, maar fijn dat je ons hebt. We hebben roze koeken. Uiteraard hebben we tegenwoordig ook de pistasnootjes. Dat is bijgeloof van Björn, hè?
Ja, tijdens de wedstrijd. Dan was het niet nodig. Ja.
Dan sla ik ze even over voor mijn gebit. Dat is niet erg. Nee,
de hammetjes en de
borstjes.
Sjoerd heeft een fantastische ervaring gehad natuurlijk gisteravond in de Adelaarshorst. Dat ga je niet meer vergeten. Ik zag een prachtige foto met rood-gele sjaaltjes om. Helemaal goed.
Ja.
Zullen we meteen het officiële gedeelte doen?
Ja, doe maar. Overhandigen maar.
Officiële gedeelte. Gisteren kon het nog niet. We moeten heel even wachten. Sjoerd moet even zijn camera pakken. Gisteren kon het nog niet. Maar ik heb hem bij, maat.
Ja, dat is hem, hè?
Dat is hem.
Gaan we bij staan?
Oh, gaan we bij staan.
Gaan we bij staan.
Is mijn hulp dicht?
Ja. Kampioen van Nederland. De schaffel die op
hangt. Zo doorgekrast.
2017-18 is doorgekrast. 23-24. Officieus en nu officieel.
Ja, kijk eens. Is het nou officieel?
Nou,
nu wel.
Maar lopen altijd voor, toch?
Als object. Ja, deze lopen altijd voor.
We lopen altijd voor.
Hij gaat een mooie plekje krijgen, Marco.
Ja. Aad, hoe heb jij gisteren nou naar die wedstrijd zitten kijken?
Ja, nou ja, met twee gedachtes. Geweldig positiespel natuurlijk van PSV. En, maar ja, werd ook heel makkelijk gemaakt. Dat Heerenveen, dat liep achteruit. Geen duel. Achteruit bleven ze lopen. En ik had ook gedacht, nou ja, na die wedstrijd tegen Feyenoord deden ze hetzelfde. Ja, hadden ze twee keer geluk met een verdwaalde bal van die Keulert, geloof ik. Die viel achter Wellenreuth, hè. Maar ze werden toch terecht in de laatste 5 minuten werden ze geklopt. En denk ik, nou ja, dat heeft geen enkele zin om achteruit te lopen. Het stadion is vol. Maar die mensen die veugen zich om een wedstrijd dat er wat strijd is. Je moet ook nog in de rij gaan staan voor de volkslied. Wat ik altijd zo waanzinnig vervelend vind voor de uitspelende ploeg.
Fris bloed toch op.
Ja, dan zie je Riemer en die Foppen de Haan. Die zijn het allemaal aan het uitleggen aan de Raad van Commissarissen hoe het niet moet. Dat vind ik dan het meest interessante van de wedstrijd. Maar aan de andere kant... PSV speelt wel natuurlijk een partij positiespel op dit moment. Want dit is natuurlijk niet alleen maar omdat Heerenveen achteruit loopt.
Nee. Zou je PSV tekorten. Maar
daar
gaan we heel erg flink op inzoomen zometeen. Want ik was in het stadion en jij hebt de wedstrijd gezien. Jij hebt het eerste stuk gehoord, daarna de beelden gezien.
Ik moest
spelen.
Ik moest spelen en ik had mijn radio in de auto. Ik luister normaal nooit radio in de auto. Maar ik denk, dan zet ik hem vast op Radio 1, NPO 1. Dan kan ik gelijk er meteen in. Want ik moest... Nou, trouwens, ik moest om iets naar 6 weg. En toen was allemaal gelul over op Radio 1 over iets met katten. Ik denk, dit klopt niet. En ik weer zoeken allemaal naar... Oh, je hebt het ook gehoord.
Ja, ik was eigenlijk hetzelfde aan het doen, want ik was onderweg naar Go Ahead, ook naar PSV wilde ik luisteren.
Ja.
Maar uiteindelijk kwam je ook uit bij Radio 040 of zo?
Nou, ja. Ik heb uiteindelijk dus, al rijdend en ik vloeken, godzakken, waarom werkt het niet? Al doorzoeken en toen op internet, rijdend, ja sorry mag ik niet meer, dus met 80 achter een vrachtwagen, heel rustig. Op zoek naar een internetverbinding dat ik toch kon luisteren en van alles. We werkten ook niet. Toen uiteindelijk bij 040 radio heb ik kunnen luisteren. En toen hoorde ik dus, toen ik kwam er iets na 7 in, toen waren ze pas net 2 minuten bezig. En toen maakten ze ook meteen 1-0. Of na 6 minuten al geloof ik. Nee, ze hebben...
De kwart voor 7 begon de wedstrijd. En,
ja, maar die liepen kwartier.
Oh, liep een kwartier. Ja,
maar ik had het zelf natuurlijk. Ik was ook van slag af. Waarom? Kwart voor 7 is natuurlijk beginnen.
Ja. Maar begon niet.
Het begint helemaal niet. En dan ga je zoeken bij 4-22, 23, 24, 25. Ook daar niet. Maar ja, dan hoor je die eland.
Dat het,
die hoor je dan zeggen. Mark van Rijswijk.
Ja.
Die hoor
je
dan,
je noem jij de eland?
Ja, natuurlijk. Oh. Kijk maar eens op Twitter. Die eland is ook een uitvinder in het spel.
Goeie collega, Mark van Rijswijk.
Ja, zeker. Goeie jongen. Goeie. Mooie boek ook.
Ja,
mooie boek. Hij krijgt trouwens nog een boek van mij. Maar moet die Boskamp maar eens bellen.
Ja.
Dus... Die schieren,
maar die begon inderdaad, er was een gigantische file rondom het stadion. Daarom begon de wedstrijd later.
Bij Heerde, ja. Want ik had de Elfrink natuurlijk al gevolgd.
Ja, ja.
Als er eens op tijd is het Rick natuurlijk altijd. En die had een goede afslag genomen. En die zat natuurlijk al in het stadion. Ja, toen hoorde hij dat Milan van Dongen, die stond er met zijn paraplu. En die zei van, we gaan over 5 minuten beginnen, 5 voor 7. Dus ik kon nog even wat regelen in de keuken. Een extra bakje koffie. Ja. Dat is altijd wel lekker natuurlijk.
Tijd over
hebt. Ja. Jij was aan het luisteren en je hebt daarna die beelden gekeken. Ik zat in het stadion.
Ja.
Sjoerd was ook aan het luisteren en daarna de beelden. Maar wat was dit nou? Wat was dit nou, joh?
Ja, daar kwam alles even bij elkaar ook, hè, op de een of andere manier. En ik moet zeggen, wat ik op de radio hoorde is dat ze ook zeiden... Heerenveen dan elke keer wel druk zetten, maar... En dat niet goed deed.
Nee,
maar als ik dus, toen ik de samenvatting zat te kijken, als je ziet de inspeelpases en zo, of van hoe hoog niveau dat is. Je kunt wel zeggen van, Heerenveen maakt ze ook niet lastig. Maar dan nog, om daar zo dan dit te laten zien. En die goals ook allemaal, waren het ook allemaal.
Dat is om te smullen.
Ja, het valt op een dag, valt het allemaal samen. Ik bedoel, ditzelfde spelletje hebben we voor de winterstop gezien. Om 11:45 wedstrijd, dus zat ik te kijken met mijn kleinzoon Kiet. Die pakt dan die vroege wedstrijden, want die moet de volgende dag natuurlijk naar school, kan niet laat naar bed. En dan zag je Terpex Zwolle hetzelfde. Die backs die aan de goede kant, aan de binnenkant staan. En zeker Thees heeft zich enorm ontwikkeld. Nou. En ik moet ook zeggen, 3 weken geleden tegen AZ was het hetzelfde. 5-0 gelopen.
Ja.
Werden ze ook alle kanten opgespeeld. De tweede helft tegen Ajax. Alle kanten opgespeeld. Ja. En natuurlijk, voor een trainer is het heerlijk. En voor de spelers ook. Dat weet ik uit eigen ervaring. Als je zo 10 dagen vrij bent. Hè, want zo is het natuurlijk geweest. Je hoeft geen doordeweekse wedstrijden te spelen. Dan is dat lichaam. En die geest is ook zo ver dat ze een topwedstrijd kunnen spelen. En die uitvoering die valt nu al allemaal samen in 1 wedstrijd. Dit is uniek geweest.
De grootste uitzege van PSV ooit in een eredivisiewedstrijd.
Ja.
En het was de wedstrijd waarin ze... Nou, Feyenoord die werkte niet helemaal mee in Deventer. Maar dat was de wedstrijd waar ze kampioen konden worden. Alsof ze nog even een statement wilden maken. Dat idee had ik. Even nog 1 keer vol gas om te laten zien... Wij zijn niet alleen de terechte kampioen, maar wij zijn ook de best voetballende ploeg van Nederland.
Ja,
wat natuurlijk zo is.
Dat ontstaat niet bij toeval. Maar het is wel lekker als je natuurlijk binnen 5 minuten 2-3 goals maakt. Dat is natuurlijk heel, heel bepalend. Dan voel je dat het een grote uitslag gaat worden. Dat het boven de 5-6 gaat worden. Dat zie je gewoon. En iedereen neemt deel aan dat hele positiespel. Want je kunt eigenlijk elke pas kan ik terughalen. Of het nou van Mauro was of van Thees in voorzet. Of de loopactie van Till, het is allemaal Schouten, Veerman, dat koppeltje. Alles doet mee in het hele spel. Ja, en Luc de Jong. Mm. En dan zit ik te kijken, Ueda.
Ja.
Een uur later, dan denk ik, nou ja, jongen, jij mag de schoenen van de Jong nog niet poetsen, want je kan niet kaatsen.
Nee.
Maar wat de Jong momenteel neerlegt, van keihard ingespeelde ballen. Hè, want dan zit je te wachten. Ja, nu Veerman, Schouten voor de 3e keer naar elkaar. En dan zit ik, en dan komt hij. En als hij dan komt, dan laat hij Mark verschrikkelijk vallen. En dan zit die Tilman er alweer onder.
Mm-hmm.
Het is natuurlijk een puzzel die met voetbalintelligentie helemaal in elkaar valt. Want daar zit een partij voetbalintelligentie in. Dat wil je niet weten.
Nee,
en dat zie je ook bij Bologna momenteel. Daar zit ik te kijken en denk, hey, Bologna, wie is die coach? Ja, Motta.
Motta, ja.
Zal wel, dat moet een goeie zijn, want je ziet ook weer drie hoekjes. Arteta.
Ja, maar het is dat leuk is een... dat je dat zegt, want is dan toch wel echt het werk van Bos, hè? Hoe die dat in zo'n korte tijd...
Absoluut.
Ja, ik vind dat wel knap, hè? Dat een trainer dat zo in zo'n korte tijd zo...
Ja, maar dat heeft hij natuurlijk zelf ook, dat is een schilderij eigenlijk, wat hij aan het maken is. In zijn filosofie van hoe hij het... wil uitvoeren, heeft in de praktijk bij Ajax laten zien dat het eigenlijk daartegenaan hangt. Maar nu, met zijn ervaringen met andere ploegen, is hij dat schilderij nog perfecter gaan invullen. En hij is van dag één begonnen. Wat ik van de spelers gehoord heb, is het van dag één, die filmpjes heb je laten zien van 74.
Wij hebben dus de kampioenspecial is klaar. Wij moesten rekening houden met het scenario dat PSV wel kampioen zou worden. Dus met één druk op de knop ging hij naar de drukker en kon hij gedrukt worden. Daarin staan tal van verhalen, ik zal er straks nog wat over zeggen. Maar één van die verhalen ik weet niet eens of ik het allemaal mag verklappen, Sjoerd, maar ik ga het wel doen.
Ja, dat mag jij wel verklappen.
Wij niet, maar jij wel.
Ik wel, hè. Een van die verhalen is een duo-interview met Schout en Veerman. En dan let je natuurlijk heel erg op wat ze zeggen en of ze antwoord geven op jouw vragen die je hebt. En of het een dynamisch en geanimeerd gesprek wordt. Maar je let ook op de non-verbale communicatie. De klik die ze in het veld hebben, hebben ze die ook buiten. En wat, daar kom ik zo op wat jij net zei over de voorbereiding. Wat mij direct opviel, het was niet Joey en Jerdy, het was Joe en Jer. Ah, als Jer niet meedoet, als Jer naar achteren moet, als Jer centraal wordt gezet, ja, dan voel ik me toch een beetje geamputeerd op het middenveld, zegt Joe. En Jerdy heeft het over Joe. Ja, Joe, ik en Joe hebben een klik. Dus dat geeft al aan hoe goed die twee...
Ze zijn toch ook samen op vakantie?
Samen op vakantie geweest eventjes. Maar Veerman zei... Ik zei, joh, die aanvallende filosofie van Bos. En ik kon mijn zin niet eens afmaken. Want hij zei, ja, laat nou nooit meer geen enkele club een trainer zeggen... dat hij een nieuwe ploeg heeft, een nieuwe staf heeft... en dat hij het zo lang duurt om voetbal erin te slijpen. Want wij hebben nu weer bewezen... en Slot deed dat natuurlijk bij Feyenoord ook... Dat heel snel kan gaan. En hoe heeft hij dat dan gedaan? Door te indoctrineren. Dus vanaf dag één...
Heeft bij het communisme minder goed gewerkt. Maar...
Nou, maar voor dag één op trainingskamp in Oostenrijk... beelden, beelden, beelden. Dit wil ik met het aanvallen. Dit wil ik druk zetten. Dit wil ik alleen maar beelden laten zien.
Ja.
En tot het Veerman zei van dat je op een gegeven moment dacht van... ja, maar nou weet ik het wel.
Ja, maar hij heeft dat ook een keer bij de KNVB aan... Select gezelschap topcoaches uitgelegd. Dat was een seminarium in, dat ben ik nooit vergeten. Waarbij die Tuchel van Dortmund, in die tijd nog Dortmund was. En er waren, Dag Heerdink, Van Marwijk, ik zei de gek, Benakker, we waren er allemaal uitgenodigd. Speciaal iets van de KNVB. Daar heeft hij precies uitgelegd wat hij nu laat zien op het veld.
Bijzonder hoor.
En dat is wel een sterkte. Hè? Dat je dus weet, en dat zal Slot ook hebben.
Ja,
wat ik vooral ook leuk vind van Bos is dat hij nou, wat een beetje achtervolgend is, dat hij dan geen prijzen won.
Ja.
En dat vind ik dan ook zo fijn dat hij nou gewoon, dan is dat eindelijk ook eens een keer, want hij heeft ook bij clubs gewerkt waar het heel verrassender zou zijn als hij daar prijzen mee zou winnen.
Zeker.
Maar hij heeft wel bij alle clubs fantastisch voetbal laten zien.
Maar ja, ook in die special staat een heel groot interview met Bos. En daar hebben we het uitgebreid over gehad, wat hij nou, ook over die titel, wat die titel nou met hem doet. En dat hij dus steeds voor de voeten geworpen kreeg dat hij Noord-landskampioen was geworden in de Eredivisie als trainer. En daarop zei hij, het zal maar een rotzooi zijn. Het is mooi dat ik er nu de titel heb, maar daar heb ik helemaal niet op ingezoomd. Ik wil graag goed voetbal zien. Ik wil de oes en de a's van de tribunes horen rollen.
Ja, ja.
En ik wil goed voetbal zien. En
dat is gelukt.
Dat is gelukt. En dat het nu gaat gepaard met de titel. Natuurlijk is hij daar. En hij geeft aan dat hij... onwaarschijnlijk trots is op deze jongens. Want jij bent zelf trainer geweest, Aad. Maar hoe moeilijk is het om als je iets kan en iets beheerst... om dat keer op keer op keer op keer op keer te eisen... en dat ze dat ook kunnen uitvoeren en dan ook doen? Hoe moeilijk is dat?
Nou, dat is, dan moet je scherp blijven. Ik ben toevallig van de week ben ik bij Anderlecht... afgelopen woensdag was ik bij Anderlecht tegen Cercle Brugge... wat ze bij ESPN een documentaire maken over mijn totale carrière. En toen hadden we ze uitgenodigd, Mark de Grijze. En toen kwamen we eigenlijk in een verhaaltje terecht... waar het over mij ging in de periode bij Mechelen en bij Anderlecht. Wat dan de bedoeling was. En hoe ik dan werkte. Hij zei, nou ja, we werden als groep werden we een beetje moe van hem. maar ik begrijp nu waarom we moe werden. Want hij maakte de spelers beter en hij wilde dat systeem er maar inslijpen. Herhalen, herhalen. En vanaf dag één dat duidelijk maken aan die groep. En dat is mij dan wel gelukt. Want van assistenten later, als je klaar bent als trainer, hoor je natuurlijk andere dingen weer.
Ja.
Dan dat je er middenin zit. Die zeiden, ja, onbegrijpelijk en fantastisch hoe scherp die altijd bleef. Als je in die top zit van de 10 wedstrijden, win je er 11. Maar gaat allemaal ter die groep waar er altijd 2 of 3 zijn die willen verslappen. En daar is Bos natuurlijk ook een meester in. Want of je nou een demonstratietraining zit te kijken in het stadion, die heb ik gezien. En ik heb er ook wel eens een paar op de hertgang gezien. Dan is de intensiteit is zo hoog.
Nog steeds, hè?
Je ziet nooit spelers met elkaar dol of een bal wegschieten. Het is puur gericht op dat, op de inhoud van het spel. En dat eist hij natuurlijk ook waarschijnlijk van zijn spelers. Dat bespreekt hij met die spelers. En ja, dat maakt hem natuurlijk een uitzonderlijke coach. En ja, hij heeft natuurlijk ook geleerd van de teleurstelling.
Elders, ja.
Ja, van politieke spelletjes om hem heen. Ja. Bij Dortmund of Leverkusen. Maar hij heeft altijd wel een... als ik TD zou zijn, dan zou ik ook kijken. Hoe speelt de man? Laat de jongens debuteren. Je leest ook niet heel veel... spelers die in de top gekomen zijn, die zeggen, ja, ik heb onder Bos heb ik mijn debuut gemaakt.
Ja.
Hij kijkt niet naar hiërarchie van oudere spelers, nee, om die te beschermen en zijn eigen kostje.
Nee, nee, maar Babadi ook meteen.
Wat de Mourinho doet,
ja, ja.
Die zoekt eerst wie bepaalt het in de kleedkamer, armpje eromheen bij Lampard en bij Terry. En boodschappen inspreken nog steeds voor die Terry dat hij gaat huilen. Maar jonge jongens als Lukaku wegsturen en De Bruyne, dat zou ik niet doen, dat zou Bos ook en dat doet Slot ook nooit doen.
Nee.
Dus dat zijn eigenlijk de laffe coaches.
Ja.
Die nu, vind ik, eigenlijk ook afgerengend worden in de voetbalmaatschappij internationaal.
Ja, dat is leuk dat je dat zegt, want ik ben het er helemaal mee eens. Maar het is laf inderdaad. Ook, ik vind een speelstijl van de Mourinho, daar hebben we het hier ook al een paar keer over gehad. Stoort me ook heel erg aan. En ik heb me er altijd aan geërgerd dat hij daar dus wel prijzen mee gewonnen heeft.
Ja.
Het is zo leuk dat er trainers zijn die inderdaad dus, ook wat dat betreft in de kleedkamer, een kerel durven te zijn. Dus niet wat jij nou zegt van oké, wie bepaalt hier, daar ga ik vriendjes mee worden. Dat is een beetje gehaaid en inderdaad een beetje achterbaks ook.
Ja.
En dan de makkelijke slachtofferen, hè, dus die jonge gasten. Maar dat zou inderdaad een Bos en een Slot inderdaad
ook niet doen. Wat ik bij hem gemerkt heb, is toen ik hem vorig jaar, of 2 jaar geleden inmiddels geloof ik, interviewde voor het WK Qatar, was ik bij hem thuis en toen vroeg ik ook over die speelstijl. Ik zei, jij wil iets, jij bent een romanticus. Hij wilde eigenlijk niet dezelfde stijl spelen zoals hij zelf als voetballer was.
Nee.
Zoals hij zei, een werkertje en een schoppertje.
Ja.
Zo zei hij dat zelf, oneerbiedig over zichzelf. Maar hij wilde genieten op de bank. En dat zei hij toen. En hij zei, ik kan daarmee succesvol zijn, want anderen bewijzen dat ook. En dan noemde hij inderdaad Guardiola of andere coaches die dat ook hadden, Cruyff enzovoort. En hij zei, ik wil dat ook en ik kan dat ook. En ik geloof daarin, ik doe daar geen concessies aan. Spreek je hem later, of je hoort hem en je ziet hem, zegt hij hetzelfde. Tegen zijn spelers zegt hij hetzelfde.
Mm-hmm.
En hij wil, het gaat hem echt om de schoonheid van het spel. Uiteraard gekoppeld aan winnen. Want je moet winnen en je moet een keer prijzen pakken, zeker bij PSV. Maar hij bewijst nu ook dat het dus ook echt daadwerkelijk hand in hand kan. En wat ik het mooie aan deze titel vind voor hem. Hij werd altijd neergezet, die vraag heb ik hem ook gesteld. Hij werd altijd neergezet een beetje als een kamikaze trainer, toch?
Zeker.
Te aanvallend, te ultra, te offensief. En hij vertelde vanaf dag 1, toen hij bij PSV begon, juist heel veel nadruk te leggen op het verdedigende aspect. Maar wel heel ver van je goal. En als we het daar goed doen, met het druk zetten en het doordekken en het afjagen, dan krijgen wij 8 minder goals tegen. Nou, ze staan op het punt om de kampioen te worden met de minste tegen goals.
Ja, maar we moeten ook 1 ding niet vergeten maken, dat we zijn vol lof over hem.
Ja.
En laten we dat vooropstellen dat inhoudelijk is hij misschien wel de sterkste. Nog sterker dan Slot, denk ik. Maar hij heeft ook wel natuurlijk een moment uit de ervaring. Dat je bij een club binnenkomt, is ook wel bepalend. We moeten niet vergeten dat er de selectie, dat 90% al lang met elkaar speelde.
Ja.
Geen titels had gehaald. 2 voorgangers die eigenlijk het werk eigenlijk al voor hem gedaan
voorbereid
hebben. Schmid, Nistelrooy. En nou kom je in een groep waarbij je eigenlijk dus 3 elementen erbij zoekt. En die zijn erbij gekomen. En ik denk dat
Schouten.
Dat Schouten dat het heel bepalend is. Dat die jongetjes En dat ze direct die klik hebben gevoeld met Bos. En dan ben je ook vertrokken, denk ik. En je moet ook een beetje mazzel hebben dat je grootste concurrenten, Ajax, met alle respect. Dat is wel lekker als een jaartje Ajax helemaal weg is. Ja. Die ben je al kwijt. Feyenoord heeft net de titel gehad, een beetje overeten. Zal ook wel in het begin, heb je gezien. Dat speelt allemaal een klein beetje mee. Op het moment waar je daar bent, en dan kan je er overheen duiken. Ik weet het uit eigen ervaringen. Als succesvolle coach bij de eerste drie clubs kom je bij PSV. Kom ik net in zo'n cirkel terecht.
Verjongen,
van de doelen erbij halen. Zenden, pauwen, al die jongetjes. Maar dag verdettes, ik heb de maling aan gehad. Maar als je dan toevallig in een cirkel komt dat Ajax de beste selectie heeft van de laatste 40 jaar. Ja. Die alles winnen.
Champions League.
Dan wordt het even moeilijker voor de trainer. En dat heb ik ook bij Bos gezien. Dat hij... En dat vind ik dat wel zonde dat gebeurd is eigenlijk. Dat hij een beetje is gaan overacten in de opstelling. Ik had bijvoorbeeld nooit, waar we zo gek mee zijn, Schouten en Veerman uit elkaar gehad tegen Dortmund bijvoorbeeld.
Nee, had jij niet,
ik had Voelkoeg is voor mij de man voor Ramaljo geweest. Ja. Dan had ik dat middenveld had ik zo gelaten. En dan had je misschien nu nog in de Champions League gezeten. Maar dat is een detail geworden. Omdat we nu die wedstrijd van Heerenveen hebben. Nee, en dat we kampioen worden. Maar het is wel doodzonde.
Jij zegt een detail.
Voor mij was het geen detail.
Ja, nee, maar ook voor de mensen die... En ik blijf het deze hele uitzending zeggen. Die in de special staan. Die hebben we allemaal geconfronteerd met Dortmund. Of het nou Bos was. Of het nou Schouten Veerman was. Of het nou Luc de Jong was. Of het Stuart.
Daar zat Peter ook tussen hoor.
Ja, nee, zeker. En allemaal zeggen ze grootste teleurstelling. En ook de manier waarop we in Dortmund zijn weggespeeld, eerste half uur. Nou, Bos die legt daarvoor de schuld bij zichzelf. Maar niet vanwege de opstelling, Schouten naar achteren, maar wel vanwege de druk zetten, wat niet klopt. Sabitzer kwam de hele tijd vrij. Mauro kon er niet meer belopen. Veerman bleef bij Brand. Ja, dan op een gegeven moment word je weggespeeld. Maar voor iedere... Ik vroeg het aan Veerman en die zei letterlijk, ja, dan hoor je wel... om je heen van dat we trots kunnen zijn op onze Champions League campagne. En dan zegt hij, dat vind ik dan zo lelijk woord. Trots. Ik ben helemaal niet trots op die Champions League. Waarop Schouten zegt, ja, maar we hebben wel echt iets moois neergezet. Want er was al heel lang geen Champions League gespeeld. En nu hebben we het wel gedaan en we hebben overwinnen. Dus daar, maar op die wedstrijd, ja, dat bittere nasmaak. Ja. En dat is bij iedereen hoor, bij iedereen. Ja.
Maar ik vond, als je keek naar de wedstrijd, thuis had je eigenlijk gewoon moeten winnen.
Had je het al af moeten maken, zeker.
Ja. En uit had je ook gewoon zeker gelijk kunnen spelen. Ja, ook een beetje geluk gehad met die bal van Nozano op de lat. Lukt die in de eindfase?
Ja, een grote kans.
Ja. Ja, dat wat ik zeg, wat toen al zei, dan zit je in de, wat was het, 89e minuut. Hij gaat eerst dat kopduel aan, maakt een 1-2. Had hij die kans een half uurtje eerder gekregen, had hij waarschijnlijk binnengeschoten.
Maar je weet zelf uit eigen ervaring, Björn, als je zo'n wedstrijd verkeerd begint, dan ben je eigenlijk op weg naar de ellende. Als je bij Heerenveen goed begint met drie goals, dan ben je op weg naar iets moois. Dat zijn wetten in de voetballerij, die voel je op de bank. En dat voel je ook als je slecht begint. Dan ga je ook anders denken als trainer, want je moet iets doen. Spelers die al onderweg zijn om een slechtere wedstrijd te spelen. Veerman die zijn maatje mist.
Ja.
He, want het is gewoon zo.
Dat geeft je ook aan hoor, in het interview ook. Dat hij echt zegt van, als het aan mij ligt, speelt hij nooit centraal achterin.
Nee. Nou ja, dat voelt bij mij ook. Ik voel dat ook. Ik voel, als je ziet, omdat ze spelen in een systeem wat ik mijn hele leven heb gespeeld, dat 4-2-3-1. Dat tussen die 6 en die 8 is dat zo belangrijk dat die niet op één lijn staan. Maar die staan nooit op één lijn. Die zijn altijd zo.
Gestaffeld. Ja.
En dat heeft hij volgens mij in Israël 100.000 keer gehoord van de Johan. Want hij is trainer geweest in Israël.
Enorme kruis.
En daar was Johan geweest. Nou ja, voor mezelf hoef ik niks te zeggen. Ik heb er 5 jaar mee gewerkt. In alle gradaties. Dus dat was voor mij een cursus voor mijn hele leven. Tot aan mijn dood. Dat ik weet hoe hij denkt over voetbal. Want dat heb ik... 100. In theorie gehoord, maar ik heb het zien uitvoeren op de training.
En met poppetjes en met zien uitvoering. En met dingetjes.
Ja, nou dat niet alleen, maar ook op het, in het veld. En hoe hij spelers beter maakte door een pas te geven die speler niet verwachtte. Maar die had al lang in beweging moeten zijn. Dat was zo minutieus gedetailleerd, dat was waanzinnig goed. Dus daarom zie je gewoon dat het zonde is dat die twee uit elkaar werden gehaald. En dat was voor hem natuurlijk iets geweldigs richting Slot, richting de journalisten. Hey, kijk even wat ik doe. Ramaljo eruit, Schouten. Bij Feyenoord is het al begonnen.
Ja, bij Feyenoord, maar die wonnen ze ook.
Ja, natuurlijk. En dat was dan de reden waarom ze wonnen. Dacht men.
Nou.
Maar het is ook de reden geworden waardoor ze verloren.
Ja, klopt. Aan de andere, verloren, één wedstrijd verloren tegen NEC en dan tegen Dortmund die wedstrijd. Ja, ja, oké. Okay. Maar eigenlijk, als je het analyseert, dan zit er een kleine, in deze goede selectie zit een kleine weeffout. En dat is dat je dus of niet de centrale verdediger hebt die makkelijk kan voetballen naast Bozgagli en goed de opbouw kan verzorgen, waardoor je, als je meer rust wil en dominanter wil zijn, waardoor je Schouten naar achter. Dus dan had je of een andere zes moeten hebben die daar makkelijk kon spelen. Of
ik vond Schouten ook wel echt van toegevoegde waarde achterin.
Achterin, hè? Ja.
Ik zie hem ook op middenveld, is hij natuurlijk fantastisch. En het zegt veel dat Veerman ze graag met de speelt, is ook hoopgevend. Misschien dat Veerman denkt, nou ik blijf sowieso nog een jaar, want anders moet ik Jere missen. Hoop ik. Nou, ze gaan alles kwaliteit erachterin. Kijk, Ramaljo, gisteren zag je in die samenvatting ook weer, die heeft ook wel gewoon een goede inspeelpaas. Want er wordt nou een beetje gedaan wat meestal vrijgelaten alsof hij helemaal niet kan voetballen. Dat is natuurlijk onzin. Die jongen kan ook gewoon goed voetballen. Alleen bij Schouten gaat het allemaal wel net een fractie sneller van achteruit.
Ja, en comfortabeler.
Ja.
Aan de bal.
En ik vind hem defensief ook goed. Hij heeft een goede timing. Hij heeft een goed oog waar een bal gaat vangen.
Maar hij wil het niet.
Nee.
Liever niet.
Dat snap ik
ook. Hij doet het wel omdat de trainer het vraagt om het team te helpen. Maar liever...
Nee, dat snap ik heel goed. Want als je middenvelder bent en je hebt op middenveld, is er gewoon meer te doen.
En zeker ook als het zo goed functioneert met degene
naast. Zeker een veel leukere positie. Ik heb ooit eens een keer bij Twente rechtsback moeten spelen. Dat is saai zeg. Sta je bijna heel was gewoon, tenminste in onze tijd dan, stond je eigenlijk alleen maar een beetje rond te kijken. Er was tegen Feyenoord thuis, kreeg meteen twee steekballen om mijn oren. Ik dacht, oh
in je rug.
Daar binnen toe. Ja, maar dat is het, dus ik snap heel goed. En zijn kracht ligt met name ook op middenveld. Maar hij kan het als centrale achterin ook gewoon heel
goed. Maar je ziet het ook bij het Nederlands zelf al. Als de een alleen staat, is die minder.
Ja.
En ik wil ze wel eens met z'n tweeën zien.
Ja.
En dan de hamvraag stellen van, kunnen we Frenkie vergeten als we nu die twee opstellen.
Nou, zelfs
het grappige was, ik zat gisteren bij Bier en Bal en Jan Mulder die was er.
Oh.
En prachtig vent ook. En Juri was er. Dat is ook echt een hele leuke gozer. En
Uitnodig ik
heel leuk.
Allebei.
Ja, ik weet niet of ze dat doen, want ze moet ik helemaal uit. Maar goed. En Jan Mulder zei over weet hij van Barcelona?
Frenkie de Jong.
Dat hij liever had dat hij niet zou spelen bij het Nederlands elftal. En dat verbaast me, want het is natuurlijk een ontzettend goede speler. En toen vroeg ik later ook van, want toen was ik benieuwd wat zijn... Hij zei, ja, het duurt allemaal lang. Hij draait nog een keer draaien. Maar echt een keer een paas in één keer zo op. Ja,
dat is, kijk.
En dat is inderdaad dan wel interessant. Wat gebeurt
er? Kijk, Frenkie de Jong draait zo. Terug. En dan kan hij soms alleen maar niet terugspelen. En Veerman draait zo
naar voren.
Om vooruit te kunnen spelen.
Ja.
Dat is
ik heb ze gevraagd allebei van, het EK, gaan jullie, denken jullie geselecteerd worden? Dat denken ze allebei wel. Zouden jullie dan
samen kunnen
spelen? En zijn jullie elkaars concurrenten ook op dat middenveld? Nou, dat niet. Veerman heeft van Koeman wel te horen gekregen als dat hij de backup is van Frenkie de Jong. Zo ongeveer die verhoudingen, die hiërarchie. En Schouten moet zich op de positie daarnaast richten. Maar zeiden allebei van, ja, wij zouden absoluut geen flaten slaan met z'n tweeën in Nederland zelf. Maar we hebben nog een paar middenvelders, Aad, hoor.
Ja, dat weet ik wel.
Hè?
Dat weet ik.
Maar zij zijn wel op elkaar ingespeeld, dat wel.
Dat bedoel ik. En daar hou ik wel van. Alle teams die een prijs winnen nationaal, die zijn ingespeeld op elkaar. Maar ook internationaal landenteams. Er is altijd wat Nagelsmann nu doet. En dat is eigenlijk gewoon het werk kopiëren van Gabi Alonso. Dus door de harde kern van Bayer Leverkusen op te stellen.
Ja.
Van Taat tot en met de Wiertz, et cetera. En daar de beste spelers van Bayern München bij zetten. Wij hebben successen gehad altijd met Ajax en Feyenoord combinaties.
Ja.
Die in de top zaten met Van Aden
en Neeskens. Later.
Ja, PSV zeker. 1988 zeker.
Ja.
Dus die twee zouden dat wel kunnen?
Ja, ik zou dat zeker in hoeveel wedstrijden deze keer helemaal niet
hebben. Ze hebben het gedaan tegen Duitsland. Stonden ze met z'n tweeën opgesteld. En toen moet ik wel eerlijk bekennen dat ze een klein beetje in de grote rondo terechtkwamen. Dat heb ik ook voorgelegd aan de heren. Maar toen zeiden ze...
Maar ja, Frankrijk kwam er niet in. De wereldkampioen, de beste team ter wereld. Die heb ik ook gezien.
Nee,
die
tegen Duitsland.
Dus dat is niet zo erg.
Nee, is ook geen schande. Maar zij zeiden van ja, klopt. Het was ook wat Bos zei, alsof ze in een grote rondo stonden. Maar het was wel een rondo ver van ons doel, zei Schouten.
Ja, dat mag je
en dan is het niet zo erg.
Nee.
Ja.
Want wat onze opdracht was van Koeman positioneel staan, hebben we heel goed gedaan.
Laat ze daar maar gewoon neerschuiven.
Ja. Hey, we gaan zo over dit PSV verder praten. En over de champagnewedstrijd van gisteren. Ja. De term voetbalporno heb ik ook al gelezen.
Dat is...
Ja, dat was het. Zeker.
Hele goede term.
Jij kreeg een jongen van de doelen bij de selectie.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, je haalde mij erbij.
Nou, dat was... Die hadden natuurlijk een formidabel... Ik ben een enorme liefhebber nog steeds van jeugdvoetbal. Omdat je zelf in die jeugd natuurlijk... Bij ADO ben je... Je weet de weg van een jonge speler. Mm-hmm. En ik ben altijd zeer geïnteresseerd. Ik heb ook een filosofie voor mezelf altijd uitgemaakt. Eerst bij jezelf kijken en dan pas over aankopen nadenken. Nou, eerst je eigen selectie analyseren. Wat je tekort komt, dat ga je bekijken bij de jeugd. Misschien zit er wel een pareltje bij die je kunt gebruiken. Nou ja, ik zag veel wedstrijden op de hertgang op zaterdagmiddag. En daar liepen er natuurlijk 3 of 4 bij. En dat is veel.
Normaal is het wel 1 of 2. Hè?
1, als je dus denkt, nou eentje. Nou ja, dan liep hij met die blonde malen natuurlijk. Dat was de werkmier op het middenveld. En zeer geliefd. En een bal afpakken. En gaf het elftal ook schwung. En jongens die met bijzondere kwaliteiten daartussen liepen was Pauwen. Een soort van Alegem, tempo erin, tempo eruit, linksboot, geweldige speler. Ja. Boudewijn Zende aan de linkerkant, die naar mijn idee ook nog op 10 zou kunnen spelen. Waarbij ik een hele filosofie had richting het bestuur dat ik zei van Hoekstra. Die linksbuiten.
Peter Hoekstra.
Dat was die blonde.
Mm, zeker.
Het publiek vond dat geweldig. Bestuur vond het ja, maar ik heb een betere... Okay, jij bent beter? Ja, ik heb een betere. Gaat in de toekomst een betere worden? Ja, maar dat is altijd heel moeilijk met jonge spelers. Hè? Dus ze moeten het eerst maar laten zien.
Ja, je moet
dus dat waren doen. Dat waren eigenlijk. En niet te vergeten, Dickie Schreuder speelde ook in die tijd.
Die is iets ouder. Die speelde voor ons. Tommy van der Leijks, die haalde die was, er toen
Tommy,
bij.
Ja, zat er ook bij. Ja. Dat waren eigenlijk de jongetjes, de pareltjes. En die heb ik dus heel snel... Want mijn opdracht bij PSV was om die 88 selectie
te verversen.
Te verversen wat nog mee kon een jaartje proberen mee te halen. En dan zo langzamerhand de jeugd inpassen. En dat moest ook wel.
Ze zijn ook allemaal wel doorgebroken. Met groot succes. Uiteindelijk heeft je wel misschien wel de kop gekost uiteindelijk zelf.
Ja, maar dat had ook te maken met niet luisteren van het bestuur. Nou, adviezen van mij. En ook een klein beetje...
Met prestaties ook misschien?
Nou ja, ook met... Met het verkeerd neerzetten van mijn eigen filosofie. Want ze wilden eigenlijk dat doen wat Ajax ook speelde. Ajax in die tijd, dat was eigenlijk Van Gaal. Ja. En ik ben eigenlijk begonnen met het dak van het huis. Normaal begon ik altijd met het fundament, om het dat manier in te zetten. Maar ik heb me een beetje laten ringeloren door de adviezen van de mensen om me heen. Dat Mitchel van der Gaag en Tommy van Mol dat de goede verdedigers waren. Maar dat waren natuurlijk niet topverdedigers die PSV nodig had. Dus ik ben begonnen met Nielis. Geen verkeerde jongen te halen. Ronaldo. Ja. Met heel veel moeite er doorheen kunnen drukken. En ik ben ook een beetje geslachtofferd door het vervangen van de leiding die mij gehaald had. En in de voetballerij is het altijd zo dat nieuwe mensen willen eigenlijk hun eigen trainer hebben. Dus ik ben gehaald door Ploegsma en door Sjaak Ruts. Door verschillende omstandigheden die ik niet kende. Ook niet interessant zijn. Die zijn die allebei verdwenen. Kwam er een nieuwe TD in de vorm van Frank Arnese. En er kwam ook een nieuwe voorzitter. Bill Meijer,
ja.
Dus die hadden geen geduld. Hadden ook niet het idee wat het inhield om een team te bouwen. En dat heb je gezien in de voetballerij. Waar alle trainers nu last van hebben. Dat is tijd. Tijd krijg je
nee,
niet meer.
Krijg je niet meer nee.
In mijn beginjaren... Ik ben geloof ik 5 jaar bij Ajax geweest, 4 jaar bij Mechelen en 3 jaar bij Anderlecht. Dat is ongelooflijk lang natuurlijk. En heel veel prijzen gewonnen, maar bij PSV dachten ze dat, nou dan gaan we hem halen.
En dan hebben we weer prijzen.
Dan hebben we weer prijzen.
Tegelijkertijd moest je de helft eruit.
En dan komt de journalist naar me toe en die zegt, ik heb je curriculum gezien, Harry van der Steen.
Oh ja.
Die werkte bij de GPD.
Nachtinterview.
En die na de persconferentie bij mijn voorstelling met Ploegsma. Zegt, ik heb nog even een vraagje. Ik heb even je curriculum zitten bekijken. Je hebt eigenlijk wel een garantie voor succes. Als ik
dat zei je toen, ja.
Ja,
eigenlijk wel.
Ja, eigenlijk wel. Bam.
Ik ben een garantie voor succes.
Hartstikke.
Dat is wat de journalistiek doet, hè. Ja. Die legt jou iets in de mond. Jij zegt ja.
Ja, we zeggen, nee, ik ben...
Ik niet,
Ik doe dat
niet.
Ik ben gewend om tweede, derde, vierde te worden. Nee, ik ben gewend om de Europa Cup te winnen, de finale te spelen.
En kampioen te worden.
En kampioen te worden en nog de Supercup te winnen tegen PSV. En dit en dat en zus en zo.
Heb je Henri er wel eens over gesproken of niet? Daarna?
Nee, ik heb nooit meer gezien. Maakt ook niet uit. Maakt niet uit, want je wordt er alleen maar...
Nee, je bent er wel op afgerekend.
Ja, natuurlijk.
Hij heeft ooit die... Er was ook Henri van... die deed ook die nachtinterview. Maar hij heeft met Ronald Koeman ooit... Ik weet niet of je dan kunt erin. Dat is lang geleden. Hadden ze Europa Cup gespeeld. Had Gillers dat er iemand een doodschop gegeven. En Ronald had kennelijk een beetje off the record gezegd. Dat zij zei, dat was grote klasse. Dus dat stond dus ook groot. Oh. En toen is hij daarna nog geschorst voor Europees voetbal.
Ja. Vanwege die uitspraak.
Vanwege die uitspraak.
Ja.
En dat was Henry ook. Henry was wel slim in die nacht interviews. Die deed hij dan na een wedstrijd. Spelen ze nog vol adrenaline.
Ja.
Vaak ook een pilsje op. Dus dat, die praten dan wel. Oh. En dus die interviews waren altijd heel. Volgens mij was het ook met hem dan, denk ik, dat Reus toen dat de legendarische uitspraak PSV is twee wereldspitsen en een goede keeper. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dan zou
ik
goed
zijn. Goed zijn werk gedaan, Henry. Ja. Wat voor trainer was Aad toen jij erbij kwam?
Ja, ik was een heel jong en ik wist het vooral dat hij heel erg betrokken was bij de jeugd. Altijd bij de wedstrijden zat, daar ook alles in de gaten hield. Dat is misschien een raar verhaal, jij misschien niet kunt herinneren, maar ik weet nog dat ik met de A1 speelde op de Hertgang. Op dat, zeg maar waar nu de profs zitten aan de voorkant. En dat ik was uitgevallen met, ik waren met koppen tegen elkaar gekomen. Dus ik moest gewisseld worden. En toen zat ik daarna op de tribune. En toen had ik kennelijk, zei iemand iets tegen mij waar ik om moest lachen. En dat jij me daar later op aansprak van gewisseld en toch lachend op de tribune.
Oeh, heel goed, Aad.
Ja, godverdomme, die ziet wel heel veel.
Nee, maar dat maakt wel indruk.
Ja, maar het is natuurlijk heel belangrijk. Dus we hebben bij de selectie gehaald. En later naar Standaard gehaald ook. En de pech is dat wij beide keren niet heel lang samen hebben kunnen werken. Dat geluk moet je als speler ook weer een beetje hebben. Kijk,
de trainer die je haalt, die is wel belangrijk. Ja, lijkt andere trainers zie dit niet in jou zitten.
Ja,
dan zeggen ze aankoop van die trainer eruit. Ik stel mijn eigen mensen op.
Ik had het geluk bij PSV dat Kees Rijvers kwam. Dus die liet me toen debuteren. Maar hij had me het seizoen ervoor al bij een keer meegenomen. Ik heb er laatst een voorwoord voor een boek nog over geschreven. Dat toen zat ik gewoon nog op de middelbare school op het George College. En toen ging ik met Boudewijn al een keer mee naar Alicante. Een oefenwedstrijdje. En dan mocht ik invallen tegen, volgens mij speelden we tegen Atletico Madrid. Volgens mij wel. En toen zei hij tegen mij, dan pak jij die en die speler. En ik keek zo van, ik had geen idee wie dat was. Dat is die nummer 10, dat is een international van Spanje.
Even de drukte erop.
Ja, was wel leuk. Ja, tuurlijk.
Ja, dus moest ik die uitschakelen. En dat ging allemaal prima. En toen later moest ik, en dan heb ik even terug zitten googlen. Dat was kennelijk op een dinsdag speelde PSV uit bij Feyenoord. Dus ik was nog naar school geweest. Vanuit middelbare school naar het internaat, tasje gepakt. En toen zette Ernst Meijer mij af op de Hertgang. En toen de bus in. En daar zaten dan Kieft en Van Breukelen, Wouters. Dus dan ga je dus die bus in, helemaal alleen. En dus een
jongetje.
Jongetje, 18 jaar, 17, 18, net 18. Nee, 17 was ik toen nog, ja. En dan de Kuip in. En toen zei jij van tevoren tegen me, als we voorkomen, dan laat ik je invallen. Maar ik was natuurlijk bloednerveus. Kwamen we 1-0 voor, volgens mij. Peter Hoekstra, ik heb het even terug. Toen verloren we 2-1. Ik had ook geschreven, denk, als ik toen had in moeten vallen, was ik waarschijnlijk flauw gevallen. Maar dat maakte indruk. Dat was niet normaal.
Ja, dat snap ik, joh.
En, maar het was inderdaad, en dat was bij Standaard. Daar hield ik eigenlijk ook wel van. Vooral in de voorbereiding was het hard trainen. Dus er werd fysiek, conditioneel werden er meters gemaakt. En het was inderdaad veel patronen. En alleen de pech was dus twee keer. Dat ook bij Standaard was je ook volgens mij in november. Ja, en dat is dan een beetje de pech die je als jonge speler ook kunt hebben. Dat maakt het allemaal niet makkelijker.
Nee.
Maar desalniettemin, niet meer, want ik heb bij Standaard uiteindelijk een geweldig seizoen gehad. En bij PSV heb je me er ook bij gehaald. Dus dat is wel voor mij ontzettend belangrijk geweest.
Tuurlijk, spelers die je laat debuteren, die hebben altijd het beste met een trainer voor. Dat lees je ook vaak.
Ja,
dat
is ook zo.
En de spelers die je weg moet sturen op basis van niet goed of te oud, ja, die hebben altijd een slecht gevoel bij de laatste trainer.
Ja.
Dat is nou helemaal zo. Maar dat is het, dat hoort bij het vak.
Peter Bos is ook een Cruijff-adept. Jij hebt natuurlijk ook weer gezegd, je doet net al een heel klein, niet eens een mini-tipje van de sluier. Ja. Als we over Cruijff beginnen met jou, dan weet ik hoe het gaat. Gaan we ook wel even doen nog. Want Bos die zei, van dit is het jaar namelijk dat dat PSV op 93 punten kan komen. En ze hebben al meer dan 100 goals gemaakt nu. Ja. Ze kunnen ook qua doelsaldo dat even naar en beter doen. Als ze het qua doelsaldo beter doen, dan gaan ze over de grote ploeg van Ajax heen. 71, 72 met Cruijff daarin in een excellerende rol. En we hebben natuurlijk uiteraard aan Bos gevraagd van, is dat nog een doel voor je? Is dat speciaal? Hij zei, ja, dat is heel speciaal voor mij. Dat is voor mij echt een doel. En dan vindt hij misschien nog wel, gaat het niet hard op zeggen, die titel is het belangrijkste, want daar werk je natuurlijk een heel jaar voor. Maar hij vindt dat wel, als je als beste ploeg ooit in de Eredivisie bekend kan komen te staan. Als ik dan nou dit tegen jou zeg, jij hebt die ploegen allemaal gezien, en je hebt met Cruijff gewerkt en je kent hem tot vanavond tot groot. Wat denk jij dan als je naar deze ploeg kijkt en je moet toch een beetje de verhoudingen weergeven?
Nou, dat is de ploeg die met Cruijff is natuurlijk het allerbeste wat we ooit gezien hebben. 74, de hele generatie 74 hebben we nooit meer teruggezien. Met alle respect voor 88 die ook een prijs gewonnen heeft. 74 die heeft dan
geen prijs,
maar wel die voetbal.
Ja, de champagne, de bloemen van over de hele wereld. Het oranje totaalvoetbal.
En alle ingrediënten van het voetbal, dat hebben we gelukkig nu weer teruggezien in de Nederlandse competitie. Want dat was helemaal weg. We zijn geschakeld naar 5-3-2, 5-4-1. We hebben alles eigenlijk vergooid. Wat we in
onze identiteit hebben.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel,
Hollandse school.
Zelfs Van Gaal, die met Ajax heel anders speelde. Dan
Oranje op het laatst.
Ja, die speelde ook met 5 verdedigers. En noem alles maar op. Maar we hebben nu met druk zetten dat je daar een hoop ellende kan mee bezorgen bij de tegenstanders. En de manier van spelen, dat komt allemaal vanuit 74. We hebben ook filmpjes laten zien van 74, ja. Hoe dat druk werd gezet. Nou, ik heb ook gehoord en gezien met eigen ogen hoe dat allemaal getraind is geweest in die periode. Dat komt niet van op één dag, dat gebeurde op een bepaalde manier. Dat is bij PSV er ook helemaal ingeslagen, tot en met. En het beste voetballen, terugkomend op je vraag, is ooit gespeeld door Ajax.
Dus dat gaan ze dan niet even naar, zeg je. Maar ze kunnen het qua cijfermatig, kunnen ze het beter doen.
Ja, nou ja,
dat maakt ze wel een van de beste ploegen ooit.
Ja, nee, ik vind het heel moeilijk met die 3 punten en 2 punten.
En ook is het moeilijk om era's en periodes...
Dat is eigenlijk niet te doen, denk ik.
Dat is heel moeilijk, omdat dat moet je ook niet willen, denk ik. Ik bedoel dat deze generatie die nu naar het voetbal kijkt, die zullen dat echt onthouden. Ja. Er zijn de meeste jongens die je spreekt nu ook, of dat nou journalisten zijn die ik spreek, of mensen bij een podcast, of wat het ook mogen zijn. Ja, die kennen Cruijff, Mario Kempes, Van Hanegem, Neeskens, dat kennen ze van beelden. Want die hebben die jongens nooit live zien spelen.
Ja, wel.
Ja, maar dat is ook exact. Dat is ook wat het is. Wat je als in welke leeftijd je zelf zit en dan naar je team zit te kijken. Voor mij is het natuurlijk 88. Dat stond ik als jong man op de jeugdgang. En dat is voor mij dan het mooiste voetbal. Nou zijn we zelf allemaal ouder, heb je al heel veel gezien. En er zit ook een romantische kant aan. En dus,
met alles, dat is in die muziek ook zo. Precies. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met Koldering.
Ja.
Maar ik weet ook nu in Den Haag van Sommieu en...
Goldband.
Van Coldband en Direct.
Hè? Zo, je bent op de hoogte.
Ja, natuurlijk. Nee, maar dat moet je in de voetballerij ook een beetje natuurlijk doen.
Ja. Ja.
Ik ben ook een romanticus buiten het voetbal. Die kan mij morgen... bij de jeugd van PSV zien. En vanavond zit ik helemaal met een bak koffie en een wijntje en een stukje kaas. En ik wil in 2 Groningen te kijken. Want dat is natuurlijk een ontknoping van je welste. Ja. En dat kan net zo mooi zijn als een WK-finale waar het 0-0 blijft. Want dat is niks van te genieten. Precies. Maar vanavond is er weer ellende en vreugde van hier tot Tokio.
Ja. Dus,
dat moet je wel een beetje volgen natuurlijk, als je mee wilt doen in de podcast.
Maar inderdaad, vergelijken, dat is eigenlijk niet te doen. Hè. Maar als ik het toch eventjes mag doen, je begrijpt Bos wel dat hij als trainer zegt, ja, dat is voor mij wel speciaal. Ook omdat Cruijff voor hem ook een grootheid was, net als voor iedereen.
Nee, maar als ik het nu zwart-wit met jou wil afmaken, dan ga ik tegen jou zeggen, en Buren heeft die waarschijnlijk ook allemaal zien spelen nog. Wie van deze 11 van PSV, laten we dat maar eens doen, zou mee mogen doen in het Ajax van 74? Ja, dan gaan we dan praten over. Ja.
Ja,
hè?
Ja.
Dan vallen er toch een stuk of 7 uit de boot bij PSV. Ja, met alle respect, hè?
Ja.
Hè? Des met Ruud Krol. Luc de Jong met Cruijff. Hè?
Ja,
Veerman met Neeskens.
Ja.
En dan Schouten met Van Hanegem. Dan zijn we toch snel klein.
Ja.
Ja, nee,
ja, dat is het ook. Als je al die namen noemt, dan denk je inderdaad, ja, daar waren het
dan praat je inderdaad ook over de crème de la crème van de Nederlandse voetbal.
Nationale top, hè? Nationale top en wereldtop.
Ja, dat klopt.
Dat was het.
Ja.
Maar het wereldtop. Het ging mij natuurlijk, je moet het niet vergelijken, je hebt het duidelijk gemaakt. Ik schaam me dat ik de vraag gesteld heb. Maar snap je, Bos, dat hij dat gevoel heeft? Wel van, het is wel bijzonder voor mij om dat, juist dat Ajax, waar hij zoveel genoten heeft, om die qua punten aantal te evenaren.
Tuurlijk. Ik begrijp ook die jongens die gisteravond om 1 uur met die fakkels daar stonden. Ik parkeer regelmatig mijn auto rond de PSV-stadion bij de sportschool. Die hebben echt geen boodschap aan Neeskens, Van Hanegem, Van der Doelen, De Mos, Marco Timmer. Die leven in hun eigen wereld. En die hopen, die zijn al helemaal bezig met 11:45 PSV Sparta. En om 3 uur maandag die rijtour. En om 8 uur moet ik in de lamp hangen bij het stadhuis. Ja, maar dat is hun wereld. Ja. En mijn kleinzoon ook. Die zeggen, opa, sorry daarvoor, die zit nu in Zuid-Afrika. Sorry voor het filmpje. Want ik kom pas de 9e terug. En de 6e gaan mijn helden gaan op die platte kar. En ik ben er niet bij.
Ja.
Het eerste wat hij zegt. Ik zeg, hoe is het temperatuur? Hij zei, temperatuur? hoe is de stand? Is het niet 6-0 gebleven? Ik zei, nee, het is 8-0 geworden. Ja, begrijp ik. Daar moet je ook in mee, hè?
Ja, nee, maar goed. Deze jongens die kwamen gisteren bij de stadion aan. Dat was één groot gekke.
Ja, dat is toch geweldig?
Ja, maar het is ook terecht dat ze op deze manier zo gelauwerd en geroemd worden natuurlijk.
Ja.
Ze hebben volgens mij, mijn vraag is ook wel iets, Marco, doet dit werk nog 25 jaar? Ik heb helaas ook seizoenen meegemaakt dat ik naar voetbal heb zitten kijken. Dat ik dacht van, nou, ik vind het eigenlijk allemaal niet zo heel erg leuk.
Nee.
En als er dan ook nog incidenten gebeuren waar je hard over moet schrijven, want dat wordt ook van ons verwacht, hè, dat weet je zelf.
Zeker.
Dan is zo'n seizoen helemaal niet zo
leuk
om te doen. Het hoort er wel bij. En daar schroom ik ook helemaal niet voor.
Nee.
Maar ja, dit is leuker. Want je zit naar voetballen te kijken dat je denkt van, wauw. Dus daar is door een trainer aan een elftal gewerkt. Dat kun je gewoon gelijk zien. Ja. En dat is met Slot zo. En dat is met Bos zo. Wij vroegen Bos van, ik weet dat hij een boek heeft gegeven aan het begin van het seizoen. En ik wil jullie even vragen. Dat boek heet Meedogenloos. Dat gaat over, het is een boek geschreven over Michael Jordan. Door een personal trainer die met hem gewerkt heeft. En heeft willen duidelijk maken wat nou echt winnaarsmentaliteit is. Want Bos zei ook heel terecht, ja, iedereen vindt van zichzelf dat hij een winnaar is. Maar, maar hoe ver ben je nou bereid om echt te gaan?
Ja, nee.
Nou, dan heb je een aantal figuren in dat boek. En Michael Jordan is dan de cleaner. Wordt dan in dat boek de cleaner genoemd. En een cleaner is rücksichtloos. Rücksichtloos voor zichzelf, rücksichtloos voor jou, rücksichtloos voor de tegenstander, rücksichtloos voor zijn trainer. Laat zich door niks of niemand tegenhouden. Nee. Laat zich door niets of niemand iets zeggen. Weet waar hij mee bezig is. Ja. Doet er alles voor en meer en meer en meer. En Bos zei van, je moet wel blij zijn als je één zo'n figuur in je team hebt. Nou, en wij hebben er één. Maar hij wilde de naam niet noemen. Wie is de cleaner van PSV, Aad?
Luc de Jong.
Wie denk jij?
Ja. Denk ik dan ook, maar nu zit ik ook een beetje te twijfelen over Dest. Gezien de uitspraken die hij deed van, we kunnen gewoon ongeslagen kampioen worden. En
zou die Volendammer ook kunnen zijn, maar ik blijf bij Luc de Jong.
Ik denk ook Luc de Jong.
Oh, je weet het ook niet?
Nee, hij wil het niet zeggen namelijk.
Hier hebben we dus helemaal niks aan.
Ja, het is leuk om het erover te hebben. Wie kijkt?
Nou, het zou mij niet verbazen als het Dest ook. Dat is trouwens ook verschrikkelijk voor die jongen.
Nou, laten we daar eens op inzoomen voordat we hierover verder gaan. Dest, ja, ik zat bij mijn oude clubpie voetbal te kijken. En ik kreeg in één keer een tip van ene Sjoerd Keizer. En die stuurde mij een berichtje. Dat had iemand, een kennis van hem, die had Dest op krukken zien lopen. En die had begrepen dat het wel eens ernstig kon zijn. Nou, dan ga je rondbellen, ga je vragen. Dan krijg je al heel snel door, ja, dat is zo. Het is ernstig.
Ja, kruiswand.
Dus vanuit zijn omveld krijg je door dat het ernstig is. En dan breng je dat naar buiten. Maar ja, daar voel je meteen zo mee met die jongen. Want die heeft een waanzinnig seizoen natuurlijk.
Mm.
Hè? Is hij de extra aanvaller geweest?
Nou, ik had niet gedacht dat hij op die linkerkant zo goed zou kunnen spelen. Omdat je toch rechtsbener bent.
Ja,
dat is echt heel goed.
Maar ja, hij is gewoon een aanvaller geworden. En hij snijdt binnen door en gaat buiten om. Hij passeert op de achterlijn mensen nog. Hij is een extra dimensie. Samen met die These is dat een wapen geworden van je welste. En Dat betekent...
Maar dacht jij toen je dat hoorde, Aad, hè? Dat vraag ik even op de man af. Hè? Ja. Het eerste wat ik dacht, van ongelooflijk sneu voor iemand die zo'n indrukwekkend seizoen heeft gehad. Ik heb hem geen...
Ik denk, maar als ik dat hoor, al die spelers wat ik hoor, je hoort niet anders. Het zijn allemaal... Ik las net nog in een blaadje ergens over handballers die allemaal kruisbanden hadden.
Oh ja?
Door die zaal waarschijnlijk, of wat het ook mogen zijn. Of... Ik denk altijd al van Nistelrooy.
Ja.
Er is een weg in Amerika, blijkbaar. Of met een goede arts in België. En dat je altijd toch weer...
sterker terug kan komen.
Zonneschijn ziet. En zelfs sterker terug kan komen. Ja. Dus, en zeker als je jong bent.
Ja.
Ik had van Nistelrooy toen hij met Luc van Acht bezig was... en voor de tweede keer er doorheen zakte. Dat beeld ben ik nooit vergeten.
Nee, die schreeuw. Nee?
Ik denk, dat is eindoefening. Maar ja, PSV moet doen wat Ferguson deed. Toch naar zijn makelaar toe gaan en verlengen. En het enige voordeel wat je erbij hebt is dat die 11 miljoen, dat kan je met Barcelona, moet je er 5 van maken.
En nu stel ik een vraag die eigenlijk niet past, omdat het zo'n groot tragedie betreft. Want die jongen die mist de Copa America, die moet 9 maanden revalideren, komt pas in januari volgend jaar terug.
Ik denk dat bij Ruud was het 6 maanden, geloof ik.
Oh, het is meestal, als het goed kapot is het wel 9 maanden.
Ja, volgens mij.
Maar Ruud moest nog een keer revalideren natuurlijk.
Twee keer.
Ja.
Misschien te vroeg teruggekomen.
Ja, dat kan het dan ook zijn. Ja. Ze gaan me vernederen.
Maar wat moet dan PSV doen? Hè? PSV, mijn eerste gedachte was ook... Oh, nou ja, dit biedt ook kans voor PSV om die jongen te verlengen. Hè, om vast te leggen die koopoptie van 11 miljoen te betalen.
En laten zakken. Hè? Barcelona die kan niet vragen voor een geblesseerde speler 11 miljoen.
Ja, maar wat moet je doen als PSV zijn? Moet je in dat contract opnemen? Want dat was eerst mijn gedachte. Hè, van, ja, moet hem eigenlijk wel 1,5 jaar hebben. Niet een halfjaartje of een 3/4 jaar laten revalideren. Dan komt hij in januari terug. Dan heb je hem nog 3-4 maanden. En dat hij dan weggaat.
Je moet je gewoon voor 2 jaar verlengen.
Maar dan moet hij ook
hij is 23
ook en blijven.
En hij krijgt de steun van de PSV van je welste.
Ik denk
een club, maar niet een halfjaartje blijven. Dan moet je natuurlijk niet.
Maar er is geen betere club.
Om te zijn.
Die ook nog in de top van het Europees voetbal menselijk is.
Ja.
Ja.
En dat de meeste clubs zijn niet menselijk. Dat is alleen maar, daar komt een TD'tje en die gaat weg en dit en dat. Maar PSV heeft natuurlijk nog wel iets waarvan je zeker weet dat ze dat gaan verlengen. Dat ze goed voor hem gaan zorgen.
En dat hij ook langer blijft dan.
En dat hij ook,
ik vind
dat hij moet 2 jaar blijven.
2 jaar blijven, ja.
Ik vind het dan ook als een club, dus inderdaad dan, je koopt en dat vertrouwen uitspreekt. Dat mis je soms nog wel eens in de voetballerij. Is een bepaalde loyaliteit dat je als speler zelf ook denkt van, zij zijn goed voor mij. Je ziet dat komt ik eigenlijk nooit in het nieuws. Spelers die makkelijk bijtekenen of die waar je eigenlijk weinig over hoort. Daar zit een soort loyaliteit en van liefde voor de club, van de club voor de speler. En dan blijft dat allemaal in de loot. Het is vaak het nieuws waarin alles lastig is, het bijtekenen. Soms denk je, en ik kan me voorstellen dat het soms lastig is. Maar in andere gevallen denk ik, ben ook een beetje dankbaar naar de club toe. En dit lijkt me wel een jongen dat als PSV hem overneemt, dat hij niet denkt, ik ben dadelijk fit, ik speel nog 2 maanden en dan houden we hem bedankt.
Nou, hij moet ook niet vergeten, hij is bij Milaan was hij 18e man. En bij Barcelona was hij ook 18e man.
Bij Barcelona in het begin heeft hij heel veel gespeeld.
Ja,
toen kwam Xavi.
Hij moest wel weg.
Ja, en bij Milan, ik heb hem daarover gesproken in het trainingskamp van Estepona, waar ze waren. Heb ik hem groot geïnterviewd. En toen stak hij gelijk, en dat vond ik ook mooi, stak hij gelijk de hand in eigen boezem wat betreft Milan. Kijk, jij geeft zelf heel terecht aan een jongen van 23. Toen was hij nog 22. Erg jong nog. Wel al een aardig rugzakje vol. Ook al 30 interlands gespeeld, geloof ik, voor Amerika. Maar, die vertelde mij van, ja, bij Milan, ik kwam daar en mijn hart was eigenlijk verscheurd dat ik weg moest bij Barcelona, omdat de trainer niet in mij zag zitten. Nou, daar had je het net over.
Dat was?
Xavi.
Ja.
Die zag er niet in hem zitten. Dus hij moest daar weg. En toen was hij bij Milan, grote club. En hij zei, ik was er niet met mijn hart en niet met mijn hoofd.
Mm-hmm.
En pas toen ik in de gaten kreeg hoe mooi de club was, hoe goed ze waren. En dat ik met alle plezier ook daar weer het plezier kon terugvinden, was het eigenlijk al te laat. En die hand steek ik in mijn eigen boezem. Had ik nooit zo mogen doen. Ik was gewoon niet goed. Nou, dat vond ik ook netjes en eerlijk.
Ja, zeker. Zeker.
Dat geeft wel aan het jongen veel klas, hij heeft.
Ja, nou ja, ik hoop voor PSV dat ze me kunnen vastleggen en dat hij...
En dat het een topper is. Dat is het ook, hè. Dat in plaats van de shot ergens anders neerleggen.
Ja, maar management speelt ook een bepaalde rol.
Zeker.
Dat die niet meer voor het geld moeten gaan. Ze hebben hem al 3 keer getransfereerd. Dus,
ja, maar ook ontwikkeling.
Zij moeten hem ook beschermen.
En ook dat. En hij wil zelf ook niet clubhopper de hele tijd. Hij wil wel terug naar de internationale top op termijn. Maar goed, voor hem komt ook het WK 2026 in eigen land eraan. Dus dan kan hij volgens mij niks anders beter doen dan revalideren bij PSV. Minuten maken.
Maar als je zou moeten kiezen als management en als speler, als we gaan zitten met z'n tweeën. En dan is het heel simpel. Ik bedoel, waar wil je revalideren? Bij Milaan? Ik en niet. Bij Barcelona? Ik en niet.
Ja, dan ben je nummer, hè?
Bij PSV?
Ja.
Waar je, dat is jouw basis op dit moment, waarbij je je top voelt. Want anders kan je niet topspeler zoals hij. Daar moet je ook een gevoel bij hebben als speler. Dat je daar top voelt. Nou, dat is niet beter. En ik weet zelf, met ziekenhuizen, met doktoren, bij alle clubs waar ik in de wereld gewerkt heb. Hoe kan je het beter hebben met je Anna ziekenhuis en met Luc van Acht? En met Hogeband en met het topsportcentrum daar.
Ja.
Het is het beste van het beste.
Ja.
Echt, hè?
Ja, nee, zeker. Dus alle voorwaarden zijn er om dat contract, op die koopoptie te betalen. Ja. En hem dan te laten revalideren en weer van hem te profiteren.
Dat moet het management allemaal meenemen. Dat is veel meer waard dan bij een andere club gaan zitten. Om goed te revalideren en je carrière voor te kunnen zetten.
Ja.
Tess, zou die cleaner kunnen zijn? Daar hadden we het over. Luc de Jong, dat was wel mooi. Want ik denk ook dat het Luc de Jong is. Hè. Luc de Jong is, ik heb het al wel vaker gezegd, een filfraat. Die wil alles. En die pakt die ploeg ook als captain, als boegbeeld bij de. En die
laat het ook zien.
En die laat zien. En die bewaakt
het veld.
En het veld. Ook met terugverdedigen. Met druk zetten. En die bewaakt de norm. Dus we hadden het met Bos over hoe ga je dit succes nou continueren volgend jaar. Wat misschien moeilijk wordt om het te evenaren, maar wel je kan nog kampioen worden. En we hadden het ook over de. Kalum, kom verder, jongen.
Hey.
We hadden het ook over. We hadden het daarover in relatie tot de belastbaarheid. Want je ziet nu ook dat spelers best wel spierblessures hebben gehad. En de intensiteit van spelen vraagt veel. Toen zei Bos, ik denk er toch over om dan volgend seizoen, als we de selectie weer op peil hebben, om meer te gaan roteren. En spelers heel goed duidelijk te maken dat ze allemaal aan hun 25, 30 wedstrijden zullen komen. Maar dat het ook voor hun goed is om ze af en toe even eraf te halen. En toen zei ik tegen hem, oké, ik ga je een voorbeeld geven, Peter. Luc de Jong. Toen moest hij lachen. Toen zei hij...
Ja, maar die dan niet.
Toen zei hij, ja, ik zal jullie heel eerlijk vertellen, een verhaal, een anekdote. Ik heb wel met de gedachte gespeeld dit seizoen, om Luc wat meer rust te geven. Ik vond dit zo mooi.
Ik ben heel benieuwd.
Cliffhanger. Ja. Kalum, je staat voor beeld.
Okay. Hij maakt ook
beelden. Hij maakt ook
beelden. Toen zei die Luc de Jong, was in een wedstrijd tegen een op papier mindere tegenstander. Hij wilde de club niet noemen. Toen zei hij, Luc, kom eens, ik denk erover om jou wat rust te geven en om je niet op te stellen. Toen zei hij,
ja, dat dacht ik niet.
En toen zei die Luc, vorig jaar Emmen, deed ik niet mee. Vorig jaar Cambuur, deed ik niet mee. Vorig jaar Groningen, deed ik niet mee.
9 punten weg.
En toen zei Bos, was een Bos. Meer zijn die niet. waarop ik dacht, kut.
Ja natuurlijk. Ja. Kampioenschap weg. Ja, dit is er ooit weg.
Ja, dit is er ooit weg. Kampioenschap weg.
Ja, dat...
Dus ja. Dus dan kom je met het roteren wel een beetje in probleem. Maar volgens mij is Luc de Jong ook zo'n cleaner in de
Ja.
He, zo'n speler die er echt alles voor doet en meer.
Ja, maar... Ik heb me wel eens laten vertellen dat hij eigenlijk ook weinig voetbal kijkt. En dat hij alleen maar gefocust is op zijn eigen wedstrijden, zijn eigen club, zijn eigen team en zijn eigen trainers. En dat geeft natuurlijk ook, dan hou je wel energie over.
Ja.
Hij is puur gericht op die wedstrijd tegen Sparta, bij wijze van spreken nu.
Ja.
En dan nog een wedstrijd tegen Volendam en Vitesse. Maar voor de rest neemt hij zijn vakantie, gaat hij weer verder door. En dan gaan we opnieuw beginnen.
Oranje niet meer.
En dan staan we op nul.
Ja.
Het is allemaal weer zo voorbij en zo weer vergeten. Kijk maar naar Ajax. Het is zo vergankelijk allemaal.
Ja, we hebben een groot interview met hem gedaan en ook hierover gesproken.
Dat weet hij ook allemaal.
Ja, dat staat ook in de special. En daarin zegt hij ook van ik voel me nog zo goed. En ik zorg heel goed voor mezelf. Ik ben hartstikke fit. En als ik wedstrijden speel, dan ben ik eigenlijk net zo fit nog als toen ik 18 was. Alleen, ik heb nu, na een wedstrijd...
Heb je 2 dagen nodig.
Langer de tijd nodig. Ja, en die krijg ik bij PSV. Die kan wat mijn eigen...
Programma.
Hè?
Met op stap gaan is dat nu. Dat ik kan nog steeds net zo hard als toen ik 18 was.
Maar de maandag en dinsdag is ander verhaal.
Ik pak de dinsdag er ook bij.
Ik heb dan tot en met vrijdag nodig. Weet je het wel? jij 2 dagen. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja. Tuurlijk.
Maar goed, dat is dan slecht nieuws voor Ricardo Pepi.
Ja, ja.
Hij wil nog door, hij is goed. Hij is zo eager dat hij... Ja, kan ik het nog beter doen? Ja, wat moeilijk, maar ik denk het wel.
Ja, maar onthoud maar één ding. Dat weet Luc ook als geen ander. Dat weet Peter Bos ook. Als Luc de Jong de eerste 5 wedstrijden er geen 7 in jast, dan begint het alweer het liedje voor. Hè? Dat is het. Een keeper en die spitsen. Kijk naar Jiménez, hoe komt dat nou allemaal? Ik weet het niet. 3 goaltjes.
Ja, na de winter.
Ja, dan begint het feest al. Ja. Wat de reden daarvan is. Kijk naar Luc de Jong in de slechte periode van Cocu. Wie moest er altijd voor de camera verschijnen? Luc de Jong.
Ja, dat was niet prettig.
Oké. Okay. Nee, gaan ze die terughalen? Luc de Jong?
Ja.
Die periode hebben we ook gekend, hè? Ja. Luc de Jong terughalen? Wat moeten we daarmee?
Ja.
Dan gaat hij spelen bij Sevilla, wint UEFA Cup. Ja. Wordt gevraagd door Koeman Barcelona. Bij Barcelona.
Kops ook binnen daar.
Toppe aankoop. Ja, zo is het allemaal, jongens.
Ja, dat is echt bizar. Echt, hoe snel
echt
dat
bizar. Gaat,
ja. En weet je wat onderbelicht is ook, Aad?
Ja.
We hebben het daar wel eens met Bos over gehad. Hè? Dan vraag je van, oké, en hoe zie je dan Ricardo Pepi? Want ja, die jongen is voor 10 miljoen gehaald. Het is een fantastische finisher. Als je kijkt naar minuten en goals, dan is het echt bizar. Iedere 55 minuten een goal. Heel ander type dan Luc de Jong. En Bos zei gelijk van ja, maar er is meer dan alleen maar goals maken in ons spel. En gisteren zaten we Heerenveen te kijken. En hij scoorde niet, de eerste 6 goals. Scoorde hij niet. Maar hij was bij alle goals bijna betrokken. Als aanspeelpunt, derde man zoeken naar de buitenkant. Dat is echt bizar. Hij biedt zich aan. Bal wordt ingespeeld, bal gaat naar buiten, komt de voorzet, goal van Tilman. Hij biedt zich aan, speelt Tilman in. Hup, doorspelen op Til, doelpunt. Ja. Dus hij is ook... Echt nog een aanspeelpunt. En mensen zeggen altijd dat hij geen goede techniek had. Of heeft.
Ja, dat...
Maar dat is wel zo. Functioneel.
Ja, die kaats bij die laatste goal. Achter zijn standbeen.
Zo, tegen Van Aanholt.
Dat is de eerste keer dat hij het doet. Hè?
Bij Van Aanholt.
Zou ik hem al 3 of 4 zien geven, geloof ik.
Ja.
En met dat lange lijf is niet makkelijk, hoor.
Nee, en dat ook nog in de eindfase van een wedstrijd.
Ook nog?
Ja.
Nou, dat zit ook in de oefenstof bij Bos, denk ik. Alles in die kleine ruimte. 1 keer raken, elke dag herhalen van die kaatsballetjes.
Dat zie je echt, hè? Aan die,
en je ziet ook aan het spel, en dan zit ik ook te kijken, dan zet je dat PSV-spel zet je dan af tegen dat Feyenoord-spel.
Dankjewel.
Dan zie je dat er veel minder fouten worden gemaakt en dat er ook veel meer begrip is van de afstand houden. Inspelen, wegblijven. De Cruyff-filosofie, weet je wel? Die 5 meter vrij houden om weer een balletje terug te kunnen spelen en goed voor de man te kunnen spelen. Al die ingrediënten zitten veel meer ingebakken als bij Feyenoord.
Ja.
Veel meer. Nou, en daar moet er meer van kracht
maar,
komen.
Maar nou snij jij wel een goed punt aan. Dat vind ik wel erg leuk om jouw mening daarover te horen. Ja. Van Basten bijvoorbeeld, die heeft bij Rondo, ik weet niet, de afgelopen weken alleen maar verkondigd dat Feyenoord beter voetbal speelt dan PSV.
Ja.
Wat is jouw mening?
Dat Feyenoord veel beter voetbal speelt.
Dat Feyenoord beter voetbal speelt.
Ja, maar dat komt omdat Van Basten natuurlijk als laatste aan de beurt komt in de praatprogramma's.
Moet je andere mening geven?
Ja, natuurlijk. Anders zeggen ze dat het hetzelfde is. Maar Van Basten is een grote voetballer geweest, maar is een gewone analist. Niks bijzonders.
Nee.
Dus er zijn veel meer jongens die veel minder zijn dan Van Basten. Als El Amadi, die is een veel betere analist.
Die is een goeie, ja. Dat vind ik ook.
Dus dat wil niet altijd wat zeggen.
Nee, maar goed, als jij het voetbal vergelijkt van Feyenoord en PSV, wat valt jou dan op?
Dat PSV veel betere controle heeft en veel zuiverder speelt met alle spelers en nemen deel aan het spel. Hij verdeelt het spel ook heel simpel in de rechterkant en midden en de linkerkant, dat zie je ook. Dat is
ik denk
fantastisch
dat
het... op elkaar afgestemd. Het is een machine, dat zie je ook bij Bayer Leverkusen, hetzelfde type spel.
Ja.
En ze zijn vooral in die laatste fase, wat de moeilijkste fase is, zijn ze briljant.
Ja.
En ook in die briljante fase heb je ook nog weer fases. PSV zit in de derde fase van briljantheid. Leverkusen in 2. City in 1. Maar komen er niet door tegen Real Madrid. Dus je moet altijd weer kijken, speel je tegen Heerenveen of tegen Real Madrid. Wat blijft er dan van je over?
Ja.
Weet je?
Ja.
En dat is iets, dat kun je niet kopen. Dat kun je niet analyseren. En dat kun je ook niet voorkomen, laat ik het zo zeggen. Dat moet je gewoon maar accepteren. Mm. En ik sprak toevallig Chiki en Bekkerstein.
Bekkerstein, ja.
Chiki is speler bij mij geweest bij Ura Barets. Ik zei, waarom niet 1 keer geschoten op die goal en nog een keer schieten, man. Je komt er niet mee. Ja, dat mag niet van Pep. Pep wil Die finishing touch moeten iets briljant zijn. He, met de Bruyne en dat komt.
Nou, ik heb ook wel goals gezien van Grealish of Foden die wel, ja, maar, die wel schoten.
Ja, maar niet in die wedstrijd niet.
Die wedstrijd niet.
Het leek wel of ze dat zo wilden. Kom maar. En tot hier.
Ja. Echt, ja, het was wel.
Maar dat is het fascinerende van dat hele voetbal. Hè?
Was een geweldige wedstrijd, was dat, hè?
Ja, allebei.
Van allebei, ja.
De eerste wedstrijd heb ik in Spanje op vakantie beleefd. Met de
dat was het 3-3.
Ja, dat moet je voorstellen. Met alle respect voor Sjors Blauw. Of als je twee Spanjaarden hoort spreken over die wedstrijd, dan denk je echt dat je helemaal in de hemel zit. Hè? Ja. Zo, ik had het ook nog nooit gezien. Hè? Zo vreselijk goed. En, goed. Dat wordt dan nog becommentarieerd alsof ze radioverslaggever zijn. Hè?
Ja, ja, ja.
Alsof wij de wedstrijd niet zien op beeld. Ja, 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 ja. Maar dat is dan geweldig. Ja, maar dat is zo fascinerend. Ik kom in de kamer terug bij mijn vrouw en die slaapt dan al lang. Want het was natuurlijk een wedstrijdje van 11 uur, 11:30. Ze zegt, en? Ik zeg, doe het licht, man. Ik heb iets gezien. Ik moet het op Twitter. Ik heb nog even A300 nodig op Twitter. En dat heb ik er ook opgegooid. Zelden gezien in mijn 75-jarige voetbalcarrière.
Dit was goed, hè?
Dit had ik nog nooit gezien.
Maar niet scoren. Dus niet genoeg scoren dingen.
Nee, maar 3-3.
Ja, 3-3 wel, maar daarna.
Ja, nou ja, dat is
het. En als je statistieken kijkt en het balbezitpercentage en op waar ze gespeeld hebben.
Ja, maar ook een pech. Die kopbal als je Haaland al beginnen op die lat.
Maar de laatste lijn.
Blokken op de lijn. Die Rudiger die alles in zijn.
Alles weghaalt.
Alle vezels in zijn lijf blokt en doet. Keeper die daarna een blunder op blunder maakt. En die wedstrijd alles pakt, die Lunin.
Nee, maar de laatste lijn van City, 30 meter voor de goal van Real.
Ja.
Dus we allemaal.
Ja.
En dan rondspelen.
Ja, maar toch de afstanden houden.
Ja, om rond te kunnen spelen.
Om niet in duel te kunnen komen bij de tegenstander. Ja. Dat is het verschil tussen Feyenoord en PSV. Bij PSV kunnen ze niet in duel komen bij je.
Nou,
dat heeft te maken met Cruijff en de afstanden houden. Dat was het geheim van Johan Alten, wat hij mij verteld heeft. En ook, Feyenoord kan je wel in duel komen, zoals gisteren. Hè? En als je een keer in duel komt, is dat een eenmans actie. Waarbij Schouten zich in één keer verslikt.
Ja.
Gisteren. Dat is even zo'n
momentje, ja.
Maar dat is, je kunt niet in duel komen bij.
Is het ook niet bij Van Basten dan die mening een beetje gebaseerd is op wat hij? Die zien natuurlijk ook niet alles. Dat hij een paar wedstrijden van Feyenoord heeft gezien.
Nee, maar die zien het gehele plaatje niet. Een spits is altijd gefocust op. Zijn ook de meesten zijn ook geen goede trainer. Keepers ook niet.
Nee.
Het zijn altijd de jongens die in het middenveld gespeeld hebben. Gabi Alonso, Arteta, Ronald
Guardiola,
Koeman.
Bos. Hè?
Slot.
Ja, allemaal een beetje happel. Ja, dus
voetbal is Slot nog niet verder.
Nee, maar het is toch zo? Je hebt allemaal altijd moeten denken. Om zich heen moeten kijken. Die meesten de bal hadden. Waardoor ze aangevallen worden door terugverdedigende spitsen. Verdedigende middenvelders. Altijd kwetsbaar waren. Het zijn allemaal uitzonderlijke.
Soort.
Hè?
Wat wou je zeggen?
Oh, je ziet het ook meteen.
Ik zie gelijk dat je
ik was een bruggetje aan het zoeken natuurlijk voor onze sponsor.
Oh,
die,
we hebben nog sponsor ook, Aad. Ja. NordVPN.
NordVPN. Ik hoorde meneer de Mos inderdaad over in het buitenland voetbal kijken. Toen dacht ik, moet ik natuurlijk eventjes met beide handen aangrijpen dit. Het is een tool dat je kan aanpassen dat je in een ander land bent. Waardoor je altijd het voetbal kan zien. Dus dan kan je gewoon je Ziggo Go'tje aanslingeren. En gewoon
ik zat
voetbal kijken.
In de lobby tussen alle Spanjaarden. Ja. Dat is natuurlijk heerlijk.
Ja, inderdaad. In dat geval gewoon lekker Spaans commentaar bekijken.
Maar
ja.
als je ergens anders bent, dan is het een handige tool. Dan klik je die NordVPN aan. En dan lijkt het net alsof je niet in Spanje bent, maar gewoon in Nederland. En dan kun je gewoon Ziggo kijken en al die andere.
Kan je gewoon de Nederlandse tv bekijken. Okay. En ja, Björn heeft normaal filmtip, maar hij is nu weggerend naar de wc. Maar laat het dan maar houden op, gewoon dat je overal topvoetbal kan zien. En natuurlijk nog even kan genieten van PSV. Stel, je gaat nu op vakantie. Ik hoop het niet voor iedereen.
Hey,
en dat je het buitenland bent en toch de kampioenswedstrijd wil zien van PSV. Doe dat met NordVPN.
Hey, Aad, maak eens ook
Ik moet nog even de link noemen.
Oh, de link nog even.
Ja. 4 maanden gratis, grote korting. NordVPN.com/Kietenwilly.
Kunnen ze dan ook de documentaire van Aad kijken? Als ze
overal ter wereld kan je dan de documentaire van Aad hebben. Maar die is nog niet af, toch?
Nee. We zijn over de helft.
Okay.
We zijn begonnen bij ADO. Met de huilende dik advocaat.
Oh,
en de huilende schoenmaker.
Ze gaan alles langs.
Ja, maar dat is zo leuk gedaan.
Ja, dat snap ik.
En als je hem ziet, dan ga je denken dat het in elkaar gestoken is. Dus we zijn begonnen bij mij, waar ik geboren ben, op de Moerweg. Dus ik kijk zo over het Zuiderpark. Dat noemde mijn vader en moeder de overkant. Mijn vader heeft trouwens het eerste bij ADO gespeeld, kampioenschap van Nederland. Dus ik ben helemaal ADO in mijn hoofd. Dus ik liep naar de overkant en als ze mij zochten, riepen ze, waar is die kleine? Ja, die is aan de overkant. Nou, dus we spreken af, Moerweg 62, waar ik geboren ben. Dik advocaat kwam bij mij thuis, die had geen douche. Dus die mocht bij mij douchen. Elk interview komt dat terug bij Dikkie. Dus die staat bij de Moerweg en ik kom dan aangereden, echt met mijn oude Karmer Ghia, op de Moerweg. Ik was uit Eindhoven, 's morgens om 8 uur al vertrokken. Ja, hopen dat er geen pech onderweg is, maar ik was netjes op tijd daar. Nou, we zitten het huis te bekijken, andere bewoners natuurlijk. En dan komt er in één keer komt er een reinigingswagen voorbij. Er stappen twee gasten, zoals Ruud Gullit, in dreadlocks. Echt gebeurd, hè? Dus niet in elkaar gestoken, hè? Gewoon op de Moerweg vegen en opruimen van het vuil. Ja. Hé, hey, Dikkie, jij gaat ons land weer redden. Er waren gasten uit Curaçao die er werkten. Haagse Curaçao.
Ja, wat goed.
En die Dik omhelzen en wachten op de foto. Ja, je, als je dat ziet, ga je denken...
Dat zijn acteurs.
En wij dus naar de overkant lopen, naar het jeugdcomplex bij ADO, waar we dan gespeeld hebben met z'n drieën.
Maar ik moet jou zeggen, dit stelt mij wel teleur. Omdat jij gaat nu wel een documentaire maken. Ik heb jou gezegd, we gaan een fantastisch boek maken. En jij zegt, ik kan niet een boek maken. Ik kan dat niet doen. Maar jij kon geen boek maken, want dan moet je alles vertellen. En dat vond je dat is lastig, hè?
Dan kunnen we 3 boeken maken.
Ja, doen we dat toch?
Over Kruis kan ik al één boek maken over Johan.
Ja,
Boek. Dus,
dik boek.
Een heel dik boek, ja.
Ja.
Heel dik.
Standaardwerk.
Ja, van begin tot het einde, zeg maar. Van honkbal tot aan technisch directeur, tot aan assistenttrainer, tot...
Spelen, voetballen.
Tegen elkaar spelen, noem
maar. Maar je wilde het niet doen, een boek maken?
Nee, ik vind dat filmpje vind ik veel leuker.
Vind je veel leuker,
mijn kleinkinderen komen erin.
Ah, dat is leuk.
Van de week hebben we dat gedaan.
Wanneer staat hij op de planning?
Tijdens het EK moet hij af zijn.
Oké, okay. Dus dat is wel snel dan.
Ja, nu.
Wanneer begint dat?
Het begint in juni.
14 juni
tot 14 juli, ja.
Ik ga nu naar Knokke voor Michel Preud'homme. Ah. Ik ga even terug uit Tenerife. Dan Lerby. Dan 6, 7 mei, maandag, dinsdag gaan we naar Italië. Sampdoria, Atalanta, omdat ik vaak tegen Sampdoria gespeeld heb. En in Rome ontmoeten we die Israël Maus. Die maakt
Tuurlijk, ja.
Ronaldo, die Rivaldo en Roberto Carlos wilde halen. En dat Arnese dat tegen heeft gehouden.
Ja.
Dus dat komt er ook wel mooi in te staan.
En Søren, heb jij dan met...
Bij Ajax. Dat is een mooi verhaal. Het is mijn eerste wedstrijd. Dus ik was 31, broekie. Ik was derde trainer. Bobby Harms mocht geen eerste trainer worden, wilde ze ook niet. Dat was echt een assistent. Dus die voorzitter zei tegen mij, Pop is nooit beter klaar voor. Ik zei, we staan niet aan, toch?
Nee, joh, staat helemaal niet aan. Hij loopt al de hele uitzending mee. Hè? Ja, hij staat wel aan.
We
staan al de hele tijd aan.
Alles loopt door. De podcast
loopt gewoon door.
Gaat de podcast nu?
Ja, de podcast. Nee, maar dit is gewoon
een goed verhaal, hoor.
Ja.
Ja, vertel.
Dus natuurlijk ben ik er klaar voor. Groningen uit, eerste wedstrijd. Linker wedstrijd natuurlijk. Keukens in het middenveld. Ronald Koeman, Erwin Koeman. Waalterbos niet te vergeten. Linker
Jan van Dijk.
Ja, McDonald's in de spits. Ja. Oh, Link. Gelukkig. Afgekeurd.
Oh.
Mazzel. Je eerste wedstrijd. Ja, dan krijg je een pakje daar. Dan ben je gelijk gezien in Oosterpark. Eerste de wedstrijd in de meer. Thuis. Zegt hij die rode Lerby. Ik zeg, je laat het wel even doen voor mijn vriend. Hè? Hij zegt, maak je nou geen zorgen. Zoals Søren dat kon. Laat dat dan lekker aan mij over. Dan weet je toch. Dan moet je daar nou niet mee. Je weet toch wel dat ik kapiteintje ben. Dat ik het onder controle heb. Ja. Je moet hem maar afwachten. Excelsior thuis. In die tijd nog niet op het hoofdveld warming up. Maar in de zaal bij ons. Het zaaltje met de Ajax. Gemaakt trouwens door Ivic. Nou, ik kom buiten die zaal. 2:30 spelen. Het is 2:50. En loop in de gang. T-shirtjes aan van de warming-up. Ik zeg, en? Hij zegt, kom wel in orde. Wat denk je? Met de rust. Wat denk je met de rust? Stand.
0-1?
Denk je, stand. Sjoerd, jij.
0-3.
Sjoerd, stand. Stand in de rust.
Stand in de rust. Ajax Excelsior. Wat denk je?
Ajax Excelsior, dan moet het 3-4-0 zijn.
Ja. 5-0. Hij loopt langs me en ik loop als een paal met die Kok Sportief jas, die blauwe jas.
Ja.
Die kleedkamer voorop natuurlijk. Ik denk, dat is een makkie. Ik kan het wel even vertellen. Doet hij zo. Wat denk je ervan? Dat weet hij nog als geen andere.
Goud.
Ja, ja 7-2. Dus ja, maar dat is wel belangrijk als je gaat beginnen als beginnende coach.
Dat je niet in Oosterpark zit, maar gewoon thuis.
Ja, en dat je natuurlijk resultaat haalt direct.
Ja.
En, uit dat
die Lerby was wel een bijzondere...
Ja, als hij het voor je had. Dus die ging de graven in voor mij in die tijd. En ik haalde natuurlijk ook jongens die... niet speelde. Die waren in één keer niet meer geblesseerd. Je kent dat wel.
Ja, ja, ja.
En het werd een Deens en Klein natuurlijk. Ik had Ziegler, Frankie Arnese niet te vergeten. Henning Jensen. Een van de grote spelers die ik in mijn carrière heb meegemaakt.
Jesper
Als,
Olsen,
als hangende spits.
Olsen,
nee, later.
Later.
Later. Maar dat eerste half jaar. Ja, dat was mijn doorbraak natuurlijk in het betaalde voetbal. 17 wedstrijden ongeslagen. Ajax terug naar het tweede. En nog een bekerfinale. Dus dat geluk moet je ook wel een beetje hebben. En de goede jongens die jou dan...
Wat is jouw mooiste? Kijk, de jongens van PSV die gaan kampioen worden. En ja. Ze hebben officieus kampioenschap. We hebben de schaal overhandigd. En ze gaan toeleven naar het feestduel. We mogen wel zeggen. Het thuisduel, feestduel. Wat is jouw mooiste kampioenschap geweest, Aad? Als trainer. Je hebt natuurlijk in België kampioen geworden. Je bent in ABA Ajax kampioen geworden. Je hebt Europees succes gehaald. Wat is het nou het mooiste?
Ja, het mooiste wat mij altijd achtervolgt in positieve zin. Waar je ook komt en waar je bent, is natuurlijk de finale winnen tegen Ajax.
Tegen Ajax.
Ja. Met Mechelen Straatsburg. Ja. Beter moment kan er natuurlijk niet zijn.
Zat er iets rancune in Aad of niet?
Zo zag het er wel
uit. Bij de media. Bij de media. Ik heb dat ook verteld van de week. Bij de media was dat natuurlijk ideaal. Om daar een...
item van te maken.
Ja, en ook de supporters natuurlijk. Maar op het moment dat ik het veld op kwam lopen, dan zie je die Europa Cup staan. Dan denk je nou... Poeh, het zou wel lekker zijn als ik die over anderhalf uur in mijn handen zou mogen hebben. Maar ja, het is toch wel tegen Ajax. En de drie die natuurlijk oud zaten in die tijd. Johan was net ontslagen bij Ajax. Dat waren twee assistenten, had ik mee gewerkt. En die ik zelf gehaald had bij Ajax. Speech Cone. Bobby was er natuurlijk al lang. Dat was een monument bij de club. En Barry Olshoff. Met z'n drieën, dat driemanschap. Ja. Dan spreek je voor de wedstrijd weer al oude jongens krentenbrood. Je spreekt je eigen taal. Dat vond ik al heel raar, Europees gezien. Dat je je eigen taal kon spreken. En de mazzel hebbende dat Ajax toevallig ook in twee zat. Want je kon in die tijd in één zitten of in drie. Maar we zaten allebei in twee. En dan komt dat samen in de finale. Nou ja. Lang verhaal kort. Dat was natuurlijk een droom.
Maar dat was jouw mooiste prijs.
Ja, dat was.
Welke titel was voor jou het mooiste? Welk kampioenschap?
Die tweede. Omdat ik daar dat seizoen ook veel gespeeld heb. Dus dan, kijk, bij die eerste, hoe oud was ik toen? Een jaar of 20. Maar dat was onder Dick Advocaat. En dat is de eerste kampioen, dus dat is wel feest. Maar daar heb ik heel weinig gespeeld. Dus dan heb je niet zo'n onderdeel. Maakt je niet, en
dat was de periode van, heb ik dan wel gezien op de tribune. Doelen.
Ja, maar dat was toen ben ik een jaartje luiken. Toen ben ik teruggekomen. Ja. Eerst was Bobby toen trainer Robson. En toen kwam Gerets. En dat eerste seizoen van Gerets. Toen speelde ik regelmatig. Dus ik heb veel belangrijke invalbeurten. En dus dan heb je ook het idee dat je echt iets bijgedragen hebt aan de kampioenschap. Ik heb ze alle drie heel goed gevierd. Maar die tweede voelde voor mij persoonlijk het meest waardevol. Volgens mij was dat die wij uit bij Twente behaalden toen, volgens mij. Nou, in de bus terug. Dat is natuurlijk... Feest. Tijd dat je terug bent in Eindhoven, dan... Ben je in vorm om de nacht door te
gaan. Ja, ja.
Dus dat was wel een mooie.
Ja. Jullie voelen wel een beetje aan wat deze groep nu mee gaat maken.
Ja, maar dit is een heel bijzonder denk ik voor al die jongens. Omdat het sowieso de eerste is. Maar daarnaast ook de manier waarop. En na 6 jaar droogte. Dat is het ook. Dat
maar jij zegt ook weer heel nadrukkelijk de manier waarop. Dat is toch, dat wordt toch steeds belangrijker. Dat we toch dat aanvallende voetbal, dat we daar toch weer naartoe gaan met z'n allen. Dat is in plaats van, we gooien de pot dicht en een paar uitvalletjes.
Deze is te lang geweest, vind ik.
Ja, tuurlijk. Maar iedereen wil dat ook. Ook eigenaars van clubs, bij wijze van spreken. Ik volg dan die Dick Schreuder bij het Castellon heel regelmatig. Goed, en je kent zijn speelwijze bij PEC Zwolle, maar die doet hetzelfde nu. Als je de beelden ziet, ik volg dat een klein beetje. Bij het Castellón, dat is heel moeilijk in Spanje om daar kampioen te spelen. Hij doet dat met hetzelfde soort voetbal. En ook puur aanvallend, met 5 mensen die eindigen in het strafschopgebied. Ook met die wingbacks.
Maar het uitgangspunt is wel inderdaad met wingbacks. 3-5-2,
ja. Maar daar kan je ook...
aanvallen mee spelen.
Ja, kijk naar die Duitsers op. Ja, als je maar de goede tools heb om dat te kunnen spelen en de spelers die het ook kunnen begrijpen.
Ja.
En dat doet onze vriend Ancelotti ook. Die varieert erin. Soms met vier, soms ook wel eens met drie achterin. Barcelona doet dat gevarieerd. Dus wij hebben alleen nog altijd dat, ja, dat ouderwetse. Dat wij altijd maar denken dat 1-4-3-3
moet zijn. Ja.
Moet zijn, maar je moet kunnen variëren, vind ik.
Ja. We gaan een kampioenswedstrijd meemaken. Dus ze hebben het al een beetje gevierd. De supporters waren al bij het stadion. Maar ja, het gaat dus volgende week echt gebeuren. En wij hebben nog een live uitzending voor die tijd.
Oh ja.
Geen idee hoe we daar doorheen rollen, maar jij helpt mij wel. Jij helpt mij wel, hè? Dat doe je goed.
Ja, maar ik hoef jou al lang niet te
helpen. Nee, maar goed, ik ben daar nog niet mee bezig gehouden. Als ik heel eerlijk ben, zijn er andere dingen geweest.
Maar dat is toch gewoon een beetje zo wat we nou doen.
Gewoon zo?
Ben jij op je best. Ja? En ik ook.
Bereid ik me ook niet voor.
Zeker niet doen.
Niet doen. Dat
doe ik in ieder geval niet.
Wat kunnen we verwachten van PSV Sparta, Aad? Ze hebben natuurlijk een statement gemaakt tegen Heerenveen. Wij zijn de beste. Hier heb je nog één keer ons voetbal. Hier heb je onze uitslag. En that's it. Moet Sparta vrezen voor dat ze opgevreten worden nog? Of zeg je van, nou, PSV die... Ze zeggen niet dat ze rustig aan gaan doen, maar dat kunnen ze die telt niet nog een keer gaan doen.
Dat weet ik niet. Maar ik denk dat het zal een kopie worden van AZ, denk ik. Ze zullen op dezelfde manier... Ze weten niet beter, dat is het beste wat er is. Ze hebben, daar werd ik mee geconfronteerd van de week. De blad Humo in België, ja. Niet onbekend, de voorzitter van Anderlecht. Was toen journalist, die had toen nooit geschreven om een beetje een frictie te krijgen tussen Mark de Grijs en mij persoon bij Anderlecht. Atamos wilde 11 Atamosjes hebben. Dat heb ik gezegd, dat is het hoogste wat je kunt bereiken. Als ze uit kunnen voeren wat jij denkt.
Ja.
Nou ja, er lopen nu 11 bosjes in het veld.
Ja.
En die weten precies...
Wat de trainer wil.
Met de pas die ze in de voeten krijgen waar hij naartoe moet. Ik kan ook enorm meedenken met ze.
Ja?
Ik zie van tevoren al, ik voel...
dat die kant op.
Die bal gisteren die werd gegeven op Lozano. Die bal van Veerman.
Ja.
Dat was de pas. En het voetbal is niet zo moeilijk. Het herhaalt zich vaak. Dat was dezelfde pas die ik vroeger zag als van Willy van der Kuijlen of Smit Hansen. En dan zei die Willy, ik zeg, hoe zat het dan? Hij zei, ja, voordat ik die bal kreeg was hij soef was al aan het lopen.
Ja.
En nu was het ook al zo. Dus voordat Veerman de bal krijgt, weten die anderen al dat ze moeten gaan lopen. Daardoor zijn ze altijd een seconde eerder dan die verdedigers.
Gaat het toch weer over tijd en ruimte, Aad?
Nou, dat bedoel ik. En dat is het automatisme, het zien en de intelligentie van de spelers. Want je kan Bos overal neerzetten. Geef hem Volendam in zijn handen of Vitesse. Dan wordt het echt niks. Maar je hebt ook de intelligentie van de spelers nodig. Ik heb de beste les die ik ooit van mijn leven heb gehad was niet van Cruijff, maar was van Appel op het strand in Scheveningen. Zegt hij. Hij zegt, lange biest. Ik zeg, goed. Ik verzoek trainer te worden bij die amateuren. Oké, goed. Ik ga bijna vragen. Was deine vragen? Ik zeg, ja. Was is deine geheimnis, trainer? Hij zegt, geheimnis? Dat is eins. Dat is, ik heb immer die beste speler gehad.
Je bent zo goed als je materiaal.
Dat was een
wijze les.
In 73, 74 zat hij bij Club Brugge. Kwam hij even terug naar het strand.
Maar dan moet je er wel invloed op kunnen uitoefenen.
Nou ja,
dat heb jij gedaan.
Ja, tuurlijk.
Bos ook. Die zei, ja. Stijn Spierings, daar werd mee gesproken op 6. Stuart gaf ons een leuk inkijkje in hoe Bos en hij denken over voetbal. Ja. De 6 is de nieuwe nummer 10.
Ja.
In het spel van PSV zeker. Dus hij wilde daar niet alleen maar een bal afpakken. Nee, hij wilde een bal afpakken die de ballen tussen de linies door naar voren speelt.
Maar nou zeg je iets heel belangrijks.
Dankjewel, Aad.
En dat is de belangrijkste zin voor alle TD's, alle trainers en alle BVO's in Nederland.
De 6 is de nieuwe nummer 10.
Nee,
oh.
Nee.
Hij gooit mij een glazen.
Nee, dat de TD niet in zijn eentje spelers kan kopen zoals bij Ajax, maar dat de trainer en de TD samen... En dat was in onze tijd was het altijd zo. Als ik een speler niet wilde, dan kon die TD hem niet brengen. En andersom. Als de TD hem niet wilde, kon ik hem niet brengen. En dan kreeg je ook een goede samenstelling van je selectie hoe je wil spelen.
Dat was
en het is niet zo moeilijk.
Dat was bij Standaard. We gingen de eerste dag op trainingskamp in Spa. En toen had jij met het bestuur een Braziliaanse verdediger. En dat hadden ze eigenlijk toegezegd en ging toch niet door. En het was Aad er ook niet. Ja, dan kom ik niet.
Ja, maar ja, ik bedoel...
Dat is het of, 3 dagen zitten wachten volgens mij, totdat Aad kwam.
Ja, maar dat is toch een kwestie van proberen om samen iets op te bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Stewart en Peter Bos en Marcel Brands, dat die driehoek, die spreekt dezelfde taal. Ja. Inhoudelijk over het spelletje en over de samenstelling van de selectie. Daar komt er geen eentje binnen die niet aan de eisen voldoet van Peter Bos, denk ik.
En nou zeg jij iets heel raaks. Want we hebben natuurlijk ook met Marcel Brands gezeten. En die komt in de reguliere VI als PSV kampioen is. Een groot interview. En het ging het ook over... Ik vroeg hem, en ik ga dat wel verklappen, joh, kan mij dat zeggen.
Tuurlijk.
Ik vond het mooi. Ik vroeg hem, want in zijn eerste periode, toen hij kwam, de eerste jaar heeft hij het moeilijk gehad. Hij was nog te veel de TD, was nog niet de AD. John de Jong die vertrok. Toen ging hij beide functies combineren, waardoor Van Nistelrooy zich alleen heeft gevoeld. Dus het was een beetje lastig, maar nu met het aantrekken van Stewart en het neerzetten van Bos, die drie eenheid. Hè, het begint dus allemaal met visie en beleid.
Zeker.
Zo simpel is het. Zeker. Dus ik vroeg hem, Marcel, vind je het nou moeilijk om dat helemaal los te laten, TD? Vind je dat lastig? En toen, zijn gezicht ging zo, hè? Om helemaal op te bloeien. Ja, natuurlijk is hij nog steeds een technisch directeur in hart en nieren. En is hij nog steeds met voetballen bezig. Ja, en toen zei hij iets raaks, en wat jij nu net ook zei, is van, kijk naar Bayern München, hoe Bayern München heeft gefunctioneerd. Wat Johan Cruijff ook altijd zei. Je moet voetballers hebben overal, die dezelfde taal spreken. Ja. En dat is dus bij PSV in extreme mate zo met Brands, met Stewart.
Maar dat is ook het moeilijkste om inhoudelijk over hetzelfde te spreken over het voetbal. Want jij ziet het op jouw manier, Doelen ziet het op mijn manier, Atomos. Maar dat is heel moeilijk.
Om hetzelfde te willen en hetzelfde te zien.
Het is ook een van de moeilijkste sporten ter wereld. Om het echt zo te managen dat je allemaal hetzelfde idee hebt over het spel.
Ja,
en dat,
ja.
Dat
zit hier wel goed.
Dat zit hier perfect.
Dat zit hier wel goed. Is het niet mooi om Ato ook bij 7-7? 6-7?
Ja, 7.
7-7.
Rustig aan, hè?
Rustig.
7 keer 11. 7 keer 11.
25 en 6.
7 keer 11. Ja, maar dat zijn 7-11-talletjes.
Dat is ook iets waar je altijd mee geconfronteerd wordt. Die rekenkronkel. Wat was dat nou, joh?
Nee, maar omdat je ook twee stapjes vooruit zit te denken. Als je mij vraagt hoe de stand in de Premier League is, dan zit ik te kijken, maar dan denk ik, hé.
Die speelt tegen die speelt tegen.
Ja, maar wat zijn de volgende wedstrijden? Ja. En nu zitten we, dat vind ik helemaal lekker. Wat zijn de laatste drie wedstrijden? Want iedereen zit dan die laatste drie, vier wedstrijden. Wat kan er nog gebeuren? Ook naar beneden toe,
ja,
natuurlijk.
Ja.
RKC Utrecht vind ik wel te verheugen. En anders, dat je dat weet. Ja, maar dat is wel lekker natuurlijk. RKC moet die wedstrijd
gaat
winnen.
Ergens om.
En Utrecht kan waarschijnlijk over dat Ajax heen. Dus zo, ja, zo ben je ermee bezig. Of je bent er half mee bezig. Of je doet dat met...
Of heel goed.
Ja,
goed.
Ja. Vind ik
is
wel.
Is het niet mooi?
Lekker om... toch?
Ja, jij bent ooit een keer, afstand genomen van het voetballen.
Nou.
Ik heb jou er een soort van weer ingetrokken.
Ja.
We zitten al 4 jaar lang samen te babbelen. Is het niet mooi dat Aad met zoveel passie en vuur nog niet alleen alles uit het verleden opdiept, uit die grote dikke rugzak waar alles in zit, maar ook nog steeds toekomstgericht en alles weet. Is dat prachtig om te zien?
Ja, dat is zeker prachtig om te zien. En ook, ik vond het vooral ook leuk hoe je dan benoemt hoe Feyenoord speelt en PSV. Dat had ik nog niet zo gezien. Over die afstanden. Ja. Dat ik dacht, oh ja, dat zit natuurlijk wel. Zo is, dat is altijd leuk. Dat
een trainer bij zit.
Nou ja, om als mensen er een visie op hebben, dat is altijd, dan wordt het heel erg interessant. Dat je denkt, oh, dat is wat ik dus miste bij. Als ik die wedstrijd die ik altijd aanhaal, bijvoorbeeld
Arsenal uit.
Dan wil ik, als daar mensen een analyse van geven, dan wil ik dat die dingen zeggen die ik zelf niet gezien heb.
Ja.
Dan wil ik niet horen wat je kunt verwachten bij elke boerenlul op straat zegt. Dan wil ik dat dat niveau ontstegen wordt. Dat er mensen zitten die zeggen, ja maar, dit en dat, of dit komt zus en zo. Dan denk ik, oh dat is interessant.
Maar dan moet je ook bijna zeker in het stadion zitten. Want op tv zie je dat niet. Kan bijna niet. Want je kunt niet beoordelen of een verdediger slecht staat.
Mm-hmm.
Want de tv volgt de bal.
Ja.
Dan weet je niet hoe Romaglio Boscali stonden. Maar als je het stadion ziet, laat je die bal los en ga je te kijken van, oh, als je nu niet doordekt, is hij te laat. Hij moet er al iets dichterbij staan.
Ja.
Kijk, in de nationale competitie gaat het altijd over Romaglio. Kan hij voetballen, dit en dat? Nou, als er eentje is die doordekt en erin klapt bij de spits, is hij het.
Ja.
En Boscali speelt met de hoge hoed op. Ik noem het altijd zwarte bekkenbouwer.
Ja.
Bekkenbouwer is Boscali. Ja. Die arme jongen die afgemaakt wordt, loopt maar te beuken.
Ja.
En dan geeft hij een keer een goede bal waar een verschrikkelijk goede goal uit komt. En dan wordt het onderbelicht.
Ja,
dan zeggen ze, eindelijk speelt hij een goede bal in. Nou, hij heeft er al zoveel goed in.
Het probleem is alleen een beetje bij hem, is dat hij, omdat hij niet de snelste is. En in het systeem van Bosje zo ver van het eigen goal speelt. En hij inderdaad heel plichtsgetrouw dat blijft doen wat de trainer vraagt. Doordekken, doordekken, doordekken. Als dan de tegenstander er wel eens onderuit speelt en de diepe bal komt, dan is hij kwetsbaar.
Dan komt er nog iets bij. Dat als PSV ziet dat het voorin nog te dicht zit, dan speelt Bos met Schouten en Veerman een lokkertje, noem ik het. Dan gaat hij terug naar Boskali en Ramaljo om ze... En dan gaan ze er weer in, weet je. Dus ze zijn zelf bezig met lokken. Ze hebben totale dominantie over al het gebeuren in het veld. Dat is ongelooflijk sterk dat je dat kan. Maar dat moet je wel kunnen zien en kunnen analyseren. Dan hoor ik mensen zeggen achter me... Kom maar weer terug.
Ja.
Let maar op. Dadelijk komt die versnelling. Want je kan niet altijd in de hoogste versnelling spelen. Ze spelen terug, kijken. Op het moment dat er teruggespeeld wordt, zie je die Schouten weer breder maken om het gat te creëren. Waar ze dan in willen lopen. En dan komen ze en denken, Heerenveen die twee denken, dat is leuk zeg. In het midden ga ik eens even inlopen. Doe je haaien in je rug.
Ja.
Want die kan nooit meer terug.
Nee, precies.
Dat is zo heerlijk.
Het is intelligent spel. En daar moet je als Ramaljo...
Moet je intelligente coach hebben om ook, het duidelijk te maken aan je spelers.
Maar ook Ramaljo moet dus intelligent zijn om het te kunnen doen. En hij kreeg wel eens te veel kritiek. Ook omdat ingezoomd werd op de fouten die hij ook daadwerkelijk had gemaakt. En het is ook niet voor niets dat inderdaad Bos een paar keer Schouten naar achter haalde. Om meer dominantie uit het voetbal te halen. Maar ze willen hem wel verlengen, Ramaljo.
Ja, dat snap ik ook.
Nee, ik ook. Voor de kleedkamer, daar ben ik van overtuigd.
Voor de 12e, 13e, 14e positie.
De meest sympathieke jongen als ik...
Harder werken, voorbeeldprof.
Als ik hem zie op de uitgang, dan is hij de eerste die, als hij een kind ziet staan, die zijn handtekening zet in een boekje. En de rest loopt achter hem aan om het na te doen. Dus dat geeft wel iets aan hoe iemand in elkaar zit.
Ja.
Ja.
Goeie jongen.
Ja, ja goede jongen. Ja, ook al zijn er interview. Dat hij dus...
En wij hebben altijd het beeld dat bij PSV moeten we ook vanaf. Dat een Braziliaan moet Romario of Ronaldo zijn.
Ja.
Maar, je kan met de Mauro Juniors en Ramaljo kun je ook naar de oorlog, hoor.
Zo, hè?
Ja, toch?
Ja, we kunnen nog uren doorpraten.
De hele dag. Dan moet ik de marktmeester afzetten. Dat niet komt. Want dan moet ik weer over kippen gaan.
We gaan nog even door op.
En over brood van de marktbakker. En over vis bij John Korhoff. Dus daar heb ik ook verstand van. Hè?
Echt, hè?
Ja.
Ben jij gewoon die Kruijf gaan kopiëren?
Nee, want dan komt Mario Been ertussen.
Hij doet ook voorspellingen, toch? Bij de kippenboer zie ik wel eens een filmpje.
Ja, natuurlijk, bij Willem.
Ja,
precies. Willem.
En wat wordt de voorspelling van u?
Van?
Welke voorspelling gaat u vragen aan de kippenboer?
Oh, die gaan een beetje zo kijken wat Neil zelf ook kan doen.
Oké.
We gaan nog even wat vragen beantwoorden. Ja. Die heb ik op VI Pro. Jij sluit af met een
liedje.
Met een liedje.
Ja, ik zal
bedankt, hè.
Ja, ontzettend bedankt.
Mag ik gaan?
Nee, want je moet nog even voor de camera wakker doen.
Oké, zeg maar.
Zometeen.
Okay. Blijf ik zitten?
Over 10 minuutjes, ja.
Blijf zitten.
Ik ga je nog wat vragen stellen.
Krijg ik nog een tweede bakkie? Of,
vijfde, als je wil.
Vierde, denk ik.
Sjoerd, jij bent de week.
Ik heb nog, jongen. Ik heb nog. Heel te lekker. Is goed.
Ik heb wat vragen ook voor...
Ja, ik blijf zitten.
Van luisteraars. Ja.
Absoluut een liedje. Ik dacht, hoe kan ik dat nou passend maken? Want ik had dat liedje al in mijn hoofd. Ik maak ook een muziekpodcast. Val allemaal maar kapotcast met Joris Heijn. En nou hebben we ook voor het eerst twee gasten. We hebben Leo Alkemaal al gehad en J.W. Roa.
Hoi.
En nou hebben we Anneke van Giersberg gehad. En daar heb ik als mee samengewerkt met Helden van het Zuiden. Een geweldige zangeres, ook ontzettend leuk mens. Dus dat is zo'n schat. En dus dat was heel erg leuk. En toen ik door haar muziek ging, ze heeft ook meegedaan aan Beste Zangers. En dat deed een liedje van Bukkers. En dat vind ik, en dat is een liefdesliedje. En toen kwam ik er dus ook achter, dat is ook wel weer grappig. Ik vond het zo mooi. Dat zei ik ook tegen, zei ik eigenlijk typisch dat ik hoorde een vrouw nooit zo'n soort liefdesliedje zingen. Ik zeg, dat is dus kennelijk een vrouw niet dat soort liefdesliedjes. Als je liefdesliedjes van vrouwen, van die country liedjes, dan gaat er meestal over dat de man weer dronken is. En,
hoop ellende.
Of dat het is gezongen aan anderen.
Maar stand by a man.
Of Jolene, van blijf met je tengels van mijn man. Ja. Dat zijn de vrouwen liefdesliedjes. Maar mannen die zingen dan echt over...
Wat ze voelen.
Ja, en als een vrouw dat dan gaat zingen... Dan wordt dat echt zo prachtig.
Iets bijzonders.
Bijzonders. En ook wat ze vocaal doet. Dus ik wil het daarmee afsluiten. En dat is het leuke, want in een liedje gaat het eigenlijk over dat het niet goed gaat. Hè. De man is maar de weg. Maar op het eind van het liedje komt het allemaal toch weer goed. En dat is eigenlijk een beetje wat met PSV aan de hand was de afgelopen seizoenen. Dat we ons zorgen maakten. Maar op het eind van het liedje komt het toch allemaal weer goed. Dus dit is Anneke van Giersbergen met Koubloed.
Waar zaak de rest van maken? Een boek of een liedje? Of ga ik het bos in mij een eind aan? Alleen al de gedachte dat ik jou nooit meer terugzie maakt me ongedurig en ik krijg het benauwd. En er zijn altijd wel jongens en zijn allemaal keiknap, maar er is er geen ene die zo mooi is als jij. En er zijn altijd wel kerels in het holst van de nacht, maar er is er geen ene die zo lief is als jij. Zachter is mee doen, koud bloed of een liedje. Of ga ik het bos in bij een eindtaal? Alleen al de gedachte dat ik jou ga verliezen maakt me ongedurig en ik krijg het benauwd. En het is eigenlijk heel simpel, want ik vraag niet zoveel, maar als het jou te ingewikkeld wordt, ja dan. Blijf ik altijd bij jou. La, la, la.
Oh.